Hey, leuk dat je luistert naar het Expeditiecafé, de podcast van House of Expeditions voor ondernemende leiders, waarin inspirerende avonturiers en pioniers vertellen over hun geweldige ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe hebben deze beproevingen en ervaringen hun en het ondernemerschap veranderd? Ze nemen ons mee in hun hoogte- en dieptepunten en delen met jou al hun inzichten, tips en tricks, zodat ook jij jouw dromen kunt realiseren. Heb je de passie om het onbekende te verkennen? Sluit je dan aan bij de House of Expeditions Community, waar je kunt verbinden met gelijkgestemde mensen. Ga naar houseofexpeditions.com en ga mee op avontuur.
Welkom luisteraars, dit is dan de tweede podcast van de Expeditieleiders. De eerste keer hadden wij Hendrik-Jan Martens aan het woord. Dat was de oprichter van House of Expeditions. En vandaag zijn we eigenlijk heel blij dat we onze gast Wilco Dekker hebben. Wilco heeft de Mount Everest beklommen. Daar kun je dus met recht een expeditieleider noemen. En ik heb hem zelf ooit ontmoet toen hij de Friendship Highway had gefietst en aan mij vroeg, goh, ik wil daar misschien wel een boek over uitgeven. Ik zei, nou, dat is wel voor heel weinig mensen weggelegd, maar de Mount Everest misschien nog wel voor minder mensen. Je hebt er een fantastisch boek over geschreven. Welkom, Wilco.
Dankjewel.
Alsjeblieft. En Hendrik-Jan, misschien moet jij je stem ook nog even laten horen.
Hallo.
Om maar met de deur in huis te vallen, Wilco. Wij bij House of Expeditions geloven heel erg in de expeditie-metafoor. Wat is voor jou een expeditie?
Een expeditie, ja, dat is een goede vraag. Een expeditie is voor mij een samengesteld team wat naar een gemeenschappelijk doel toe wil werken. En op een berg is dat natuurlijk heel, heel simpel en heel voorspelbaar. Ik bedoel, de top is de top en alle wegen op zo'n berg leiden daar naartoe. De moeilijkheid is vaak om een goed team te vinden wat hetzelfde doel wil vinden. Maar als je dan zegt naar het bedrijfsleven toe, dan wordt de uitdaging een stuk groter. Maar goed, daar zullen de vragen waarschijnlijk straks wel over gaan.
Absoluut. Ja, misschien even, ben jij altijd een groot klimmer geweest, ook als kleine jongen al?
Nou, niet zozeer klimmen. Ik dacht echt dat het bergbeklimmen echt voor mensen was die met bergschoenen aangeboren waren. En dat was ik niet. Ik was wel avontuurlijk aangelegd, nieuwsgierig. Zowel in het werk als later ook met het reizen. En dan met name het wat primitieve reizen, rugzak op. Een paar punten aanstippen die ik wilde zien en de rest was eigenlijk een verrassing. En dat heeft zich eigenlijk doorontwikkeld. Tot ik op een gegeven moment in 2001 in Kenia en Tanzania aan het reizen was. En ik al had gezien dat daar de Kilimanjaro op de route ligt. En ik dacht, nou, als ik nou wat tijd over heb, dan ga ik die berg beklimmen.
Als ik tijd over heb.
En ik had 5 dagen. Ja. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik sloot me aan bij een klein team. Met 2 andere Nederlanders overigens. Die ze ook hadden aangemeld bij die kleine expeditie. Maar goed, daar gaan veel te veel Afrikanen mee, vind ik. Het gaat 3 keer over de kop. Maar goed, uiteindelijk, lang verhaal kort, dat lukte me. En de euforie die ik voelde om iets waarvan ik eigenlijk dacht, nou ja, het kan 50% lukken, 50% niet lukken. Maar de euforie die ik had toen ik het haalde, en dus dacht, verdorie, ik heb het dus in mijn mars om dit te doen. Nou, dat is eigenlijk het zaadje, denk ik, wat geplant werd, wat later uiteindelijk is uitgegroeid tot het echte expeditieklimmen. Want de Kilimanjaro is nog steeds een hele kunst om er te komen, maar daar heb je niet specifiek alle skills voor nodig.
En wat mij triggerde, wat ik zelf herken, want ik doe zelf ook wel eens wat gekke dingen in de buitenlucht. Maar ik zei vroeger altijd, ik las al die boeken, hè, van die grote avonturiers, zoals ik jouw boek ook weer met veel plezier heb gelezen. Dus de oceaanroeiers, de klimmers, Ronald Naar in mijn jeugd. Maar ik dacht altijd, hè, dat zijn professionals. Die skills zijn voor mij niet in de wieg gelegd. Ik word nooit een avonturier. Ik ben geen avonturier. Ik hoorde jou eigenlijk hetzelfde zeggen.
Ja, nou, dat klopt. Omdat je houdt jezelf eigenlijk een beetje voor de gek. Omdat je die andere mensen ziet die van die vreselijke dingen doen die je eigenlijk ook graag wil doen. Maar je denkt dat je de ervaring daar niet voor hebt. Tot je er op een gegeven moment achterkomt. En dat is voor mij dan eigenlijk de eerste stap met alles. Hè. Dat kan in het bedrijfsleven ook zijn. Ja. Dat je bewust wordt dat het binnen je bereik komt.
Ja.
En dat duurde eigenlijk heel lang voordat dat echt gebeurde. Dus die Everest was nog steeds helemaal out of the picture. Het was een veel te hoog, ver doel waarvan ik dacht, nou, is voor mij echt niet weggelegd. Maar ik vond bergbeklimmen leuk. En met de Kilimanjaro was natuurlijk dat eerste zaadje geplant.
Ja.
En uiteindelijk, en dan praat ik over 2014, mijn relatie die ik destijds had, die was over. En ik dacht, ja, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik wil dat bergbeklimmen eens verder nader onderzoeken.
Ja.
En dat is dan eigenlijk ook weer een volgende stap. Je moet een passie hebben voor iets, wil je er echt aan gaan committen. Nou heb ik me bij een bergsportvereniging, Mountain Network, aangesloten. En die ging naar de Mont Blanc. En maar goed georganiseerd, verder met een goede voorbereiding. Welke spullen heb je nodig?
Ja.
Donsen jassen, wanten, schoeisel, Ardennen. En uiteindelijk op naar de Mont Blanc. En dat lukte ook. Maar het was zo geweldig, omdat met de sneeuw, de gletsjers, het gevoel op hoogte weer te zijn. En met een team daar naartoe te gaan. En sommigen haalden het wel, sommigen haalden het niet. Maar je voelt je dan van zo'n team als je het toch haalt. Ja, dat is een geweldige stap voor jezelf. En omdat het aansloeg en mijn enthousiasme en die passie die ik ervoor had ook oversloeg op de organisatie die dat daar regelde, zeiden ze 2 maanden later gaan we naar de Elbrus. Caucasusgebergte, Rusland. Wil je ook mee? We hebben net een plaatsje vrij, want er ging iemand weg. Dus en we zien jou wel als potentieel wie dat zou kunnen. Nou ja, enthousiasme was er. Maar goed, op de bankrekening had ik nog wat staan. Dus ik denk, weet je, ik kan het daar laten staan. Maar ik ga liever dit toch uitproberen.
Even voor de luisteraar. Waar praat je over als je het hebt over de Elbrus? Het is een berg van, uit mijn hoofd, 5800 meter. Waar praat je over?
56,42.
Ja, ik ken het precies. Ja. Maar waar praat je over qua budget voor zo'n expeditie?
Ja, uit mijn hoofd, een tijdje terug natuurlijk. Mont Blanc rond de 2500 euro. En de Elbrus zal om en nabij hetzelfde zijn. Maar dan gevlucht via Moskou naar dichtstbijzijnde vliegveld hier in de buurt. Ja. Dus pak een beet 27, 28 denk ik.
Ja. En voordat we dan helemaal doorgaan meteen naar de Everest. Want je bent zo enthousiast dat je gelijk alle bergen er doorheen jast. even de parallel. Wat heb jij voor werk gedaan? Eigenlijk vanaf het moment dat je, wat heb je gestudeerd en wat heb je daarna voor werk gedaan parallel?
Ja, ik heb HTS via de MTS gedaan. Technische opleiding. Analoge technologie samengevoegd met digitale technologie. Begin jaren 90, dus dat was net een opkomst, al die digitale ontwikkelingen. Ja. En in 94, want ik ben nog een jaartje naar Amerika geweest, om daar ook rond te reizen. Ik dacht, ja, als ik dan toch ben afgestudeerd, dan wil ik niet meteen aan het werk. Ik wil de tijd die ik dan nog even heb ook kunnen genieten om rond te reizen. Maar toen ben ik in 94 begonnen bij een bedrijf, Kabeltelevisie Amsterdam. Kabeltelevisie, het had een videocomponent, want ik wilde iets met audio en video doen.
Ja.
Dus die passie daarvoor, die had ik ook al en dat wilde ik verder uitzoeken. Er kwam natuurlijk hoogfrequent techniek bij. Maar uiteindelijk ben ik daar eigenlijk wel in blijven hangen. Want Kabeltelevisie Amsterdam werd A2000. A2000 werd UPC Nederland. Dat werd Vodafone van Ziggo. En uiteindelijk zit ik daar. En Liberty Global ook nog een tijdje gezeten. Dus in die familie ben ik eigenlijk grootgebracht. En nu de laatste 10 jaar, uiteindelijk, hè, ik zei techniek als achtergrond en nu technologiestratege bij Vodafone Ziggo. Dus eigenlijk, we kijken 10 jaar vooruit waar we naartoe gaan. Hè. Dus waar gaat de samenleving naartoe? Wat wil de klant van de toekomst? En is ons netwerk dan nog steeds capabel om al die diensten te kunnen faciliteren? Of moeten we naar een nieuw netwerk toe met de nieuwste technologieën die er nu allemaal worden bedacht? Nou, en dat uitzoeken, de vrijheid om dat te exploreren. De nieuwe technieken is eigenlijk uit je comfortzone stappen om te onderzoeken van, kunnen we daar iets mee? Ik weet niet of het lukt, maar we gaan het toch proberen.
Ja.
Het vallen en opstaan, het uitzoeken tot het lukt en we iets nieuws hebben waarmee je dan weer ook de toekomst aan kan.
Dit wil je heel erg parallel met de expeditie, als ik dat zo hoor.
Ik zeg altijd, weet je, voor mij was de Mount Everest ook iets ogenschijnlijk onmogelijks. Ik dacht dat niet dat ik het in me had om te kunnen doen. Nou, datzelfde zeg ik in het bedrijfsleven vaak. Ook als mensen mijn verhaal, als ik zeg, we gaan met blockchain, quantum computing. Al die nieuwe zaken die ons afkomen, denken mensen ook, mijn god, hoe moeten we dat omarmen?
Ja.
Dat is veel te ver weg. Het lijkt ogenschijnlijk onmogelijk.
En
met de stapjes zoals ik de Everest heb beklommen, leg ik dan uit, weet je, dat kunnen we ook wel aanpakken.
Mooi.
Ja, ik ben blij dat we je in de podcast hebben, want dit illustreert precies waarom wij vanuit die expeditiemetafoor denken. Hè. Je zit eigenlijk met een team in een bootje. Met welke stakeholder stap je dan in dat bootje? Wat zijn de weersomstandigheden? Vind ik ijsberen op mijn weg, om de metafoor maar even gaande te houden? En hoe gaan we die top van de Everest bereiken? In jouw geval, wat wordt onze strategie voor de komende 10, 20, 30 jaar? Dus je illustreert volgens mij perfect wat wij eigenlijk belichamen met House of Expeditions.
Ja, weet je, ik vind het namelijk ook leuk om over te vertellen. Maar als ik dan jullie hierover hoor praten dat je zoiets wil gaan opzetten met meerdere mensen die soms zelf de passie hebben. Daar sluit ik me er graag bij aan.
Leuk. Welkom bij de club. Maar je geeft dus ook regelmatig dit soort verhalen. Binnen je eigen werkomgeving waarschijnlijk, maar ook daarbuiten, schat ik in.
Ja, en wat ik merk voor mijn werk was natuurlijk meer op die techniek gericht. En hoe komen we nou van nu naar de toekomst? Om mensen mee te nemen in al die nieuwe technologieën, de exponentiële groei van data en wat het allemaal met ons doet. We komen straks in een echt data-gedreven wereld terecht. En de vraag is of we als mens daar nog steeds goed bij gedijen. Dus met één been zeg ik sta ik in de technologie en met de andere been sta ik op de berg. En dan zeg ik, in de berg heb je namelijk geen technologie nodig. Er is geen 4G, geen 5G, er is geen wifi. Je moet het allemaal zelf doen. En ik geloof eerlijk gezegd nog steeds in dat we als mensen het best gedijen bij het zelf beslissingen nemen. En het niet afhankelijk zijn van computers of technologie gedreven data. Ja. Mijn intuïtie, heb ik ondertussen wel geleerd, is iets waar ik blind op kan vertrouwen. Maar mijn navigatiesysteem, die kan er wel eens naast zitten.
Ja.
En de vraag is, het brengt ons heel veel, al die technologie. En we moeten daar ook mee verder, dus we moeten ermee leren leven. Maar ik vind het uitstapje naar de bergen ook vaak heel fijn om weer even de reflectie te krijgen van twee benen op de grond en nadenken over hoe het ook zou kunnen.
Ja. Mooi.
En welke rol heeft technologie in jouw expedities gespeeld?
Nou, ik denk in de voorbereiding heeft uiteindelijk de computer me heel veel geholpen om een verhaal natuurlijk aan de man te brengen. Ook het goede doel wat ik eraan had gekoppeld te kunnen promoten. Radio, televisie heeft me geholpen om ook voor het goede doel weer veel aandacht te kunnen vragen. Dus het gaat meer dan om het sociale stuk, de social media daaromheen, waar technologie heel veel kan betekenen. Dus dat is een groot goed. Want eigenlijk is zo'n expeditie enorm duur om onszelf te kunnen bekostigen. En was het vroeger trouwens wel makkelijker te doen, maar was de kans om de top te halen veel minder groot. Omdat het nu door Russell Bryce in de jaren 90 werd gecommercialiseerd, het hele Everest, of het expeditie klimmen op de Everest. Zie je dat meer mensen de kans hebben gekregen. Het is wat toegankelijker geworden.
Ja.
Ja.
Maar door die technologie en social media en die vercommercialisering zie je ook dat meer mensen het nu denken te kunnen.
Ja, ja, ja.
En daardoor ook mensen de berg op gaan die eigenlijk niet zo bekwaam zijn als dat ze denken. En het vaak dan op social media zien, denken verdorie, maar dat kan ik ook.
Ja.
Maar het eigenlijk niet kunnen, omdat ze het de tijd er niet hebben in hebben gestoken om goed te onderzoeken wat het nou echt met je doet. En wat het van je vraagt.
En dat brengt eigenlijk gevaar met zich mee, denk ik.
Nou, dat brengt een heel groot gevaar met zich mee. En dat gebeurt op de berg. Maar in het bedrijfsleven zie je dat exact hetzelfde gebeuren. Ja. Als mensen aan een project beginnen waarvan ze eigenlijk niet weten wat het nou precies inhoudt. Of wat het exacte doel is. Of dat ze zich niet goed ingelezen hebben. Dan zie je dat er miscommunicatie ontstaat.
Ja.
En dan gaan die dingen eigenlijk door elkaar lopen. Maar zo'n expeditieteam op een berg, iedereen heeft hetzelfde doel. En ja, dat is het mooie. Je hoeft elkaar eigenlijk niet eens te kennen, want je weet, ik kom voor de top.
Ja.
Maar de samenwerking onderling, het voor elkaar dingen over hebben, of als je iets mist of bent vergeten, dat een ander zegt, verdorie, ja, je hebt het voor elkaar over. Want je weet dat je zo begeisterd bent om dat doel te halen waarvoor je zo lang hebt getraind. Ja. Je hebt er zoveel tijd in gestoken om dat te halen. En eigenlijk zou ik dat gevoel naar het bedrijfsleven willen kopiëren. Ja. Dat je met een team werkt van mensen die al hun energie in de studie hebben gestoken voor het werk wat ze gaan doen. Op de baan zitten waar ze alles voor over hebben. Zelfs in hun vrije tijd meer tijd erin steken dan een ander zou doen. Want dan word je er ook echt goed in. Ja, dat je met een team werkt van experts.
Ja.
Die hetzelfde doel voor ogen hebben. En dan zal je zien, als je allemaal dezelfde kant opkijkt, dat je elkaar gaat helpen. Ja. Want dan heb je dingen voor elkaar over. Je wil niet dat de ander buiten de deur of buiten de boot valt.
Is dat echt evident, zeg maar? Ik bedoel, je hoort ook wel eens verhalen van, nou ja, je komt boven de zone des doods, hè, zeg maar, of in die zone des doods. En ja, dan is het, de een raakt soms wel eens de weg kwijt een beetje en de ander. Maar help je elkaar dan ook echt, zeg maar? Is dat nog in beeld?
Als je boven die zone des doods komt, en dit is ook waarom ik Mount Everest graag wilde beklimmen, om zelf te ervaren wat dat met je doet, dan merk je dat, ja, er zit dan nog maar 30% zuurstof in de lucht, ten opzichte van zeeniveau. En je lichaam is een heel mooi orgaan wat dingen begint af te sluiten om het beetje zuurstof wat er nog is, om je zo lang mogelijk in leven te houden. Ja. Maar dat betekent ook dat je hersenen eigenlijk teruggaan naar een soort reptiele brein. Het wordt leven of dood, ja of nee, doorgaan of stoppen. En jezelf eerst. Ja. Dus je loopt daar eigenlijk in een soort trance. En als je dan, ja, als er iets fout gaat, dan moet je eigenlijk onbewust, bekwaam, alles wat je geleerd hebt, moet je automatisch kunnen uitvoeren. Zodat je het niet meer over hoeft na te denken. Ja. En dat als er een verrassing komt, dat je dat met een beetje zuurstof in je hersenen toch nog kan pareren. Ja. Maar dat betekent ook dat eigenlijk iedereen op die berg even goed moet zijn. Want als er iets fout gaat met jouw buddy of met iemand anders op die berg, dat je jezelf kan redden. Ja. Met het kleine beetje zuurstof wat je nog in je hebt, kan je die persoon in ieder geval nog bijstaan. Ja. Hij moet eigenlijk op eigen benen wel naar beneden kunnen. Ja. Want je hebt de kracht niet meer om iemand naar beneden te dragen. Maar dan kan je die andere persoon nog redden en helpen. Ja. In het bedrijfsleven vind ik idem dito. Als je in een hele moeilijke situatie komt, en dat kan op een olieboorplatform zijn, maar dat kan ook in de technologie zijn waar je met computers werkt. Ja. In het heetst van de strijd zit je in een soort focus en een trance dat alles goed moet gaan. Maar als je ervoor hebt geleerd, je hebt geoefend, het is 1000 keer goed gegaan en 1001 keer moet het dan echt, dan spant het erom, dan moet het goed gaan. En 1 iemand maakt een fout, dan moet jij met je automatische activiteiten het gewoon kunnen doen en die ander nog kunnen helpen. Want je hebt hetzelfde doel, het moet die dag lukken. Ja. En dat vind ik het mooie als je met een team werkt in een bedrijf wat allemaal dezelfde passie heeft. Dus voor mij is passie een hele belangrijke, na het bewust worden dat iets binnen je bereik komt. Als je met mensen werkt met passie, dan heb je de volgende stap ook al gewonnen. Want dan steek je er per definitie meer tijd in dan iemand anders die alleen maar van 8 tot 5 wil werken.
Ja. Ik denk dat je veel facetten moet kunnen trainen eigenlijk van tevoren.
Ja, dus dan kom ik bij de derde stap, is voor mij de comfortzone. Ben je bereid om uit je comfortzone te stappen of te blijven zitten waar je zit? En eigenlijk is allebei goed. Maar ik vind het heel interessant om te zien wat er buiten je comfortzone gebeurt. Want dan ontstaat er altijd iets nieuws. Ik zeg altijd, de angst die je voelt om uit je comfortzone te stappen. Nou, die angst krijg je exponentieel in geluk en voldoening terug als je alleen al over die drempel probeert heen te stappen. Ja. Want er gebeurt iets nieuws.
Dat omzetting in gezonde spanning, waardoor je op de toppen van je kunnen presteert.
En als je met zo'n groep mensen zit die dat ook heeft, dan versterk je elkaar. Want de een leert iets aan de linkerkant, de ander leert iets aan de rechterkant. En je leert van elkaar en zo maak je je comfortzone steeds groter. Ja. Tot er steeds meer binnen je brein komt.
En toen sprak hij kritisch, dus je bent een workaholic en je zit 60 uur per week op kantoor en dat verlang je ook van al die mensen om je heen.
Nee, maar dat is het grappige. Als iets je passie heeft, dan wordt hobby je werk. Of werk is hobby. Ja. En dan maakt het niet meer uit. En ik vind mijn werk leuk, dus ik besteed er na mijn werktijd, lees ik graag dingen, pak ik dingen op, je oog valt erop. En je moet eens opletten als je op straat loopt en je denkt, ik ga op rode auto's letten, dan zie je in 1 keer veel meer rode auto's rijden dan als je het niet op zou letten.
Dus
je aandacht, wat aandacht, wat je aandacht geeft,
groeit. Ja, natuurlijk. En nu is de interessante vraag, want jij zegt, hè, ik werk dan het liefst met zo'n gepassioneerd team. Maar de kunst is natuurlijk dat jij al die lessen van die expeditie meeneemt en zegt, ik creëer zo'n team. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die jij hebt meegenomen van de berg om te zeggen, ik maak zo'n zelfsturend, gepassioneerd, autonoom team wat zo kundig is dat ze uiteindelijk kunnen improviseren?
Ja, ik denk dat alles start met vertrouwen. Dat je mensen in hun kracht zet. Dat je durft te delegeren. Dat je niet alles zelf wil doen. Nee. En ik denk een goede expeditieleider, die laat het ook over aan zijn team. En wat een expeditieleider moet doen, want die is niet voor niets expeditieleider, is dat hij de touwtjes in handen heeft. Dat hij op tijd aangeeft wat de risico's zijn wanneer je terug moet van een berg. En met walkie-talkies onderhoud je het contact van hoe gaat het met je. Hè, dus persoonlijke interesse. En nogmaals het vertrouwen dat je weet, maar dat gaat met zo'n intake natuurlijk ook. Want zo'n expeditieleider neemt niet iedereen mee in zijn team. Hij test je op wat je daarvoor allemaal hebt gedaan. Dus welke berg heb je beklommen? Heb je in goed weer al die toppen gehaald? Of heb je ook wat ervaringen meegemaakt? Dat is bij mij gebeurd op de Denali, dat we 12 dagen vast zaten op 4.500 meter hoogte.
Ja.
Bij min 30, min 40, windkracht 12. Hè, dat die tent bijna van de berg af werd geblazen. En hij zegt, ik heb liever dat je dat hebt meegemaakt dan dat je met mooi weer naar de top hebt gelopen. En dat zou ik in het bedrijfsleven zou ik ook eerder iemand aannemen.
Ja, die in crisis heeft gezeten en een keer al ondersteboven is gegaan.
Exact.
Ja.
Dan dat het altijd goed is gegaan. Want die weet eigenlijk niet hoe die zich gedraagt of hoe die in zo'n situatie omgaat met dat soort...
Had jij voor de Nali al zoiets meegemaakt? Of was dat gelijk de vuurdoop, zeg maar?
Nee, ik heb wel, je refereerde in het begin aan, ik heb in 2007 de fietstocht van Lhasa naar Kathmandu gemaakt. De Friendship Highway gefietst. Met nog 5 andere maten. Mountainbikes meegenomen. Een geweldige tocht van 1000 kilometer met een zijstapje ook naar het Everest Base Camp. Dus ik was er al geweest op het Everest Base Camp aan de noordkant. Daar zag ik hem toen liggen. Denkende, je bent gek als je hem ooit gaat beklimmen. Maar het mooie is dat ik... Dat speelde wel mee in de beslissing om die noordkant ook te beklimmen. Afgezien dat die wat minder druk is.
Ja.
Overigens wel wat gevaarlijker, technisch moeilijker. Minder kans om gered te worden. Maar ik denk, daar kan je voor trainen. Maar voor die drukte die aan de zuidkant in Nepal wel ontstaat. Omdat het is vaak wat warmer. Wat kortere route. En het blijft een kunst om er te komen. Hè. Maar de meeste mensen gaan toch via die zuidkant omhoog. En dat was in 2019. Toen het uiteindelijk zo druk werd... Vanwege het hele korte weerwindow hè, wat er was. Ja. Normaal heb je 2 weken eind mei dat je naar boven kan. En nu had je maar 2 dagen. Ja. En je hebt 2 dagen nodig om door die zone des doods te lopen naar de top en weer terug. Dat laatste stukje. Ja, en als het zo druk is en er zitten een paar mensen tussen die niet goed genoeg kunnen klimmen. Ja, die houden dan de rest van de gebeterde klimmers op. En dat geluk had ik aan de noordkant dat daar minder mensen waren. En daar konden we eigenlijk relatief goed doorlopen naar de top.
Je bent teruggegaan via de zuidkant?
Nee, dezelfde kant ook via de noordkant terug. Dus je kijkt even op de top. Toen dacht ik, verdorie, wat doen al die mensen daar?
Ja.
Daar ben ik snel omgedraaid de andere kant op.
Okay.
Zeg ik met een lach. Het blijft natuurlijk een enorme kunst om daar te komen. En iedereen die er heeft gestaan, alle respect eerlijk gezegd.
Tuurlijk.
En ik ben heel blij dat ik die noordkant genomen heb. En dan is een langere route. Wat ik zei, kouder, technisch moeilijker en... Wat meer exposed, omdat je over de hele Noordoosten ridge loopt. In plaats van de wat meer afgeschermde zuidroute. Maar dan zeg ik vaak, als je vaak de wat moeilijkere route neemt. Die niemand anders neemt. Heb je wel een grotere kans om de top te halen. Want de makkelijke route neemt vaak iedereen. En als daar iets fout gaat, dan stagneert het.
Ja, voor de luisteraar, we hebben allemaal die foto gezien. Dat is de foto die de klimmer...
Nirmal Purja.
Ja, die de documentaire heeft staan op Netflix.
14 Peaks.
14 Peaks heeft hij gedaan in recordtijd. Inmiddels wordt hij geloof ik betwist. Maar hij heeft die foto gemaakt. En dat is ook de reden dat die foto zoveel aandacht heeft gehad.
Ja.
En mijn persoonlijke vraag aan jou is even... Is die berg nou echt zo druk? Of is die gewoon heel groot? En was het inderdaad dat weather window?
Nee, het is dat weather window geweest.
Ja.
En dat beseffen veel mensen niet.
Nee.
Want het is eruit gestorven. Er loopt verder niemand.
Nee, precies.
Maar als je op... Laten we zeggen, in de zomer heb je maar 1 mooie zomerdag. En de hele bevolking van Nederland wil toch een keer naar de Efteling. Ja, dan gaan ze op die ene dag met z'n allen naar de Efteling.
Ja, en dan zijn 300 klimmers opeens, zijn er heel veel. Dat lijkt
en dan is het niet zo gek dat je denkt, waarom moeten al die mensen zo propvol in die Efteling rondlopen. Dus het is natuurlijk een heel gek beeld wat gecreëerd is. En wat zo'n foto eigenlijk in de perceptie van de geest van mensen doet.
Dat smaakt,
Ik kan me voorstellen, iedereen heeft geïnvesteerd in tijd, energie, geld, wellicht. Dus dat... Ja, als je dan zo'n kleine window hebt, dan wil je hem wel pakken natuurlijk.
Nee, tuurlijk. Het is heel logisch. Maar ik denk als iedereen die op die berg gaat... En het heeft ook te maken met de Nepalese regering... die relatief makkelijk de vergunningen geeft. niet goed checkt, ben je een goede klimmer? Weet je, kan je het fysiek goed aan? Ja. Wat heb je al gedaan? Want zo'n vergunning, weet je, dat levert de Nepalese regering zo $11,000 op. Het zou ondertussen wel weer verhoogd zijn. Ja. Dus dat is relatief makkelijk geld voor een arm land. Ja. Dus ik snap dat heel goed. Alleen tegenwoordig zijn er wel wat meer richtlijnen gekomen waar ze aan zouden moeten voldoen. Maar volgens mij wordt het ook een beetje door de vingers gezien. Ja. Dus door die mazen van het net komen ook de wat minder goede klimmers in zo'n expeditie terecht. Maar ik geloof echt dat als het allemaal goede klimmers zouden zijn, die weten wat ze doen, die zouden niet op dat touw wat naar boven ligt elkaar ophouden. Want je weet waar je aan begint. Ja. Iedereen loopt in dezelfde tred naar boven. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ondanks dat het dan ook maar een 2 dagen weerwindow is.
Ja. Ik las wel dat je had het over step 2, waar je zelf ook werd opgehouden.
Ja.
En hoe heb je dat ervaren?
Nou, op het moment dat gebeurde, dat was midden in de nacht van 22 op 23 mei 2019. En dat zijn toch dagen die je blijft onthouden.
Ja.
Kamp 3, 9 uur 's avonds vertrokken we omhoog, 22 mei. En er liep uiteindelijk bleek een Indiaanse vrouw voor me. En die liep net op de second step, dat is op 8600 meter, staat er een ladder van pak en beet. Dit zijn eigenlijk 3 ladders, 2 kleine en wat langere van 1 meter of 10. Ja, die durfde die ladder niet op. Dus die ging heel langzaam omhoog. En ik denk dat we daar 1.5 uur over hebben gedaan. En uiteindelijk, want ik verbeet mezelf dat ik dacht van verdorie, want je kan er niet langs.
Nee.
Dat ik achter haar moest blijven. En de Sherpa die met mij mee was, had goede communicatie met de Sherpa van die vrouw. Maar die trokken zich nergens wat van aan. Hadden waarschijnlijk een hoop geld ingelegd. En die gingen nou, voor mij helaas omhoog. Maar daardoor heb ik uiteindelijk, denk ik, 1.5 uur of 3 kwartier vertraging opgelopen. Maar nou komt het. Wij waren, omdat we dachten dat het misschien aan de noordkant ook drukker zou worden, wat vroeger vertrokken uit kamp 3. Waardoor we eigenlijk normaal gesproken om 4:30, 5 op de top zouden komen. Dat was het risico wat we hadden genomen, om dan niet in de file te komen, maar dan zou je in het donker op de top van de wereld staan. Ja. Voor zonsopkomst. En ik dacht van ja, nou goed, als dat moet, dan moet het maar. Maar ik wil niet in die file. Maar omdat ik nou vertraagd werd door die Indiaanse vrouw, kwam ik uiteindelijk 3 kwartier later op de top. Waardoor net de zon opkwam.
Wow.
En ik natuurlijk een enorm mooi moment meemaakte. En als je dan de eerste zonnestralen op je hele koude huid voelt, ja, dan gaat er een rilling door je lichaam.
Wow.
En jij hebt die schaduw van de berg gezien waarschijnlijk op de,
ja,
de vloer dat, onder je. Dat,
klopt.
Dat moet ook enorm imposant zijn geweest.
Klopt. Als je dan die schaduw van de hoogste berg ter wereld over die hele vallei beneden ziet,
ja,
dan besef je ook hoe hoog je staat.
Ja.
En dat je die lichte bolling van de aarde eigenlijk in de verte ziet. Dus voor mij, maar goed, in het vliegtuig zie je dat soms ook al is. Ja. Is het een teken dat die aarde voor mij wel rond is.
Ja, toch wel, hè?
Ja.
Hey, en hoeveelste Nederlander ben je nou uiteindelijk geweest die de top heeft gehaald?
Nou, volgens mijn berekeningen en de Himalaya database, de 30ste.
De 30ste. Dat zijn er nog niet zoveel, hè?
Nee, het is denk ik ook niet voor iedereen weggelegd. Dus dat is denk ik 1. En je moet de tijd en de passie ervoor hebben om het echt te willen. Maar dat is dus, als je het echt wil, dan kan het denk ik ook wel. Maar je moet er wel heel veel voor over hebben. In ieder geval vind ik, als je het goed wil benaderen.
Ja.
De 14 maanden van tevoren heb ik de keuze gemaakt om het te gaan doen. Dus ik heb 14 maanden lang er naartoe getraind. Om uiteindelijk 2,5 maand in zo'n expeditie te zitten op een berg.
Ja.
Om uiteindelijk maar 7 minuten op de top van de wereld te staan.
Dus als stop je, wordt ja, aan.
Nee, maar als je ja, dat, hè, dat kan je eigenlijk niet in perspectief plaatsen. Om nee, zo lang naar iets toe te werken, zonder ja, dat je eigenlijk nog resultaat ziet.
Dan moet je het wel mooi vinden om die reis te maken, hè, ja, lijkt mij.
Dat vertel ik mijn manager eigenlijk ook altijd.
Nee.
Dan zeg ik van, en in, tegenwoordig willen ze morgen of eigenlijk vandaag al resultaat hebben. En ik zeg, dat kan niet. Geef me de tijd. Ik zeg, succes bestaat in mijn beleving uit 80% voorbereiding en 20% executie. Maar in die voorbereidingsfase, 80% van die tijd, zie je eigenlijk nog niks. Dan ben ik gewoon met dingen bezig, inlezen, voorbereiden, mensen praten, het allemaal uitstippelen, oefenen, falen, proberen, opnieuw proberen. Het werkt wel, werkt niet, onbewust bekwaam worden, tot je het vertrouwen krijgt dat het lukt. En dan ga je de executiefase in en dan gaat het in 1 keer allemaal opmerkelijk goed. Maar ook snel, omdat je weet hoe het zit. En dan win je eigenlijk meer tijd dan als je het meteen zou willen proberen. Want je weet niet waar aan je begint. Je bent een van die onbekwame klimmers in de touwlijn geworden die de rest ophoudt en de boel stagneert.
Ja.
Hoe wist je wat je allemaal moest kennen, weten, ervaren? Voor jezelf, hè, zeg maar.
Kijk, je begint niet meteen met de Mount Everest. Nee. Dus het begon met de Mont Blanc, de Elbrus, de Aconcagua, de Denali. Ik dacht van ja, moet ik dan steeds die grote expeditie doen? Dus ik ben ook wel weer teruggegaan naar de Alpen. Een Dufour spitsen en wat andere van naam zijn de hogere bergen. En dan gaat het niet om die hoge bergen, maar meer om het klimmen aan zich. Maar ik merkte dat veel van hetzelfde ook niet voor mij is weggelegd. En toen kwam uiteindelijk de Karstenspyramide in West-Papua om de hoek kijken. Dat ik dacht, verdorie, ja, West-Papua. Heel ander type beklimming.
Ja.
En dat trok me weer aan. 65 kilometer eerst door de jungle. En dan loop je eigenlijk in een omgeving waar het 20 uur per dag regent. Ja, dus uiteindelijk niet beseft, maar alles wordt toch wel nat.
Ja.
Slaapzakken, tenten, spullen. Ja. Slaat op je lichaam. Alles loopt er net zo makkelijk weer uit. Hè. Je vitamine tekort, dat gaat opspelen. En dan moet je nog zo'n berg beklimmen. Want uiteindelijk kom je dan na 7 dagen lopen.
Het afbreukproces.
Ja, en misschien was dat nog wel zwaarder dan de Everest, zeg ik soms wel eens. In een wat kortere periode. Ja. Maar dat was echt een hele verschrikkelijke berg. Maar een hele mooie berg om mee te maken. Maar eigenlijk door al die bergen, elke berg heeft me wel iets geleerd, wat uiteindelijk heeft opgeteld tot het hele pakket waarmee ik Mount Everest kon beklimmen.
Ja.
Dus op elke berg leer je wel iets, maar ik heb elke berg ook gevierd als een succes. Dus alle kleine succesjes zeg ik ook altijd, vier ze, pak je moment en het telt op tot iets wat uiteindelijk de basis is voor dat ultieme doel waarvan je eigenlijk dus van tevoren hebt gedacht, dat is helemaal voor mij niet weggelegd.
Nee.
Ja.
Dus het kan toch.
Mooi, mooi, mooi.
Nu ben je bijna bij de Seven Summits, zoals dat heet. Is dat nog een doel op zich uiteindelijk aan het worden? Of geworden?
Dat was het niet. Werd het daarna even wel. En nu twijfel ik of ik het wel of niet ga doen. Ja. Omdat voor mij die 7e berg, de Mount Vinson op Antarctica.
Even voor de luisteraar die niet zo in het klimmen is ingewijd als wij. Maar het gaat om de 7 toppen van de continenten. En daarvan heb je er net een aantal genoemd. En de laatste die voor jou overblijft is Antarctica. Hè?
Ja. Ja. Ja, nee, dat is de laatste inderdaad op Antarctica. En de vraag is, ja, wil ik een lijstje afwerken om die 7 summits te halen? Of denk ik doe het voor mezelf.
Nee.
En ik ben op zoek eigenlijk wat dat is. Weet je, het is enorm veel geld om iets te doen waarvan ik denk, ja, is dat het avontuur waard?
Waar praten we over?
Ja, je praat al snel, en het is allemaal weer omhoog gegaan vorig jaar, over 50.000 euro.
Nee.
En dat heb ik zelf niet. En daarom wil ik het dan graag weer met bedrijven doen die daar ook weer een voordeel uit kunnen halen.
Nee.
En dat is dan weer moeilijk om dat te zoeken. Maar als er bedrijven zijn die zeggen van wij willen ons vereenzelvigen met dat hele grote koude continent. Om daar een ijskoude drank omhoog te houden.
Ja.
En dan doe ik dat met liefde natuurlijk.
Ja, nee, helder. Dus
ik wil het ook graag met elkaar doen. En zo zou je een team ook kunnen zien. Hè? Dat hoeft niet alleen een groep mensen te zijn die iets fysieks uitvoert. Maar je kan er ook andere partijen bij halen die daar
onderwijs, wetenschap.
Die daar ook een voordeel mee kunnen doen. En dan noem je inderdaad twee dingen die heel interessant zijn. Met name dat onderwijs. Ik heb laatst ook op een ROC les gegeven. Over de combinatie. De technische toekomst, waar gaan we naartoe. En het bergbeklimmen. En dan zie je dat je eigenlijk al meteen de aandacht hebt.
Ja.
Omdat mensen dat toch mooi vinden. En want hoe ligt die combinatie dan? En de andere, waar je het net over had,
wetenschap. Was
de wetenschap. Onderzoek. En daar heb ik ook aan gedacht van, weet je, want niet veel partijen komen daar op Antarctica. En wat zouden we daar nog van willen weten? En als ik daar dan toch naartoe ga, ja, dan kan ik natuurlijk wat voor die bedrijven betekenen. Of voor de wetenschap uitzoeken. Hè? Afgezien dat het natuurlijk niet heel erg zwaar moet zijn wat je mee moet torsen.
Nee.
Dan wordt dat weer de uitdaging.
En historisch gezien zijn natuurlijk expedities om of iets als eerste te overwinnen, hè? Een stuk land te claimen of noem maar op. Het was ook vaak wel echt een ontdekkingsreis om weer nieuwe mogelijkheden te verkennen of noem maar op. Dus voor technologische ontwikkeling, voor sociale ontwikkeling.
Nou, als je kijkt, dat toevallig in de presentatie voor dat ROC ook aangegeven. Charles Darwin. Of, dus ik heb wat Shackleton gedaan heeft. Het zijn natuurlijk allemaal... Avonturiers hebben ons ook heel veel gebracht.
Ja.
Het zijn niet alleen de Einsteins of de Newtons die dingen hebben uitgezocht, hè, in de wetenschap. Maar ook de mensen die fysiek erop uitgingen.
Ja.
Die de wereld gingen verkennen.
Ja.
En ik denk alles bij elkaar... En het is mooi als je al die verschillende type mensen ook nog een keer bij elkaar zou kunnen krijgen. Dus niet binnen een expeditie op zich, maar als je die verschillende expedities aan elkaar zou kunnen linken. Ik denk dat je dan een hele mooie versterkende factor krijgt.
Ja.
Dat wordt ons House of Expeditions, zou ik maar zeggen. Een vraag die mij fascineert en ik ben benieuwd wat jouw antwoord daarop is. We hadden vroeger, tenminste ik zelf, de jeugdhelden. Ik heb al die boeken gelezen. Ik had ze allemaal staan. Poolreizen, klimmen, zeilen. Dat waren echt helden. We hebben het nu net gehad over ontdekkingsreizigers. Dat waren historisch gezien ook helden. Hoe is het om in dit tijdsbestek met Instagram, social media, om een berg als de Everest succesvol te beklimmen? Word je dan nog steeds als een held ervaren? Of is daar iets veranderd ten opzichte van vroeger, voor je gevoel?
Nee, nou weet je wat? Het eerste stukje... Hoe vind je het reizen, zeg maar, geworden? Want ik kwam terug uit... Congo in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar ik ook voor 2 jaar voor Artsen zonder Grenzen nog heb gewerkt. Met de kennis die ik hier had, wilde ik daar eigenlijk ook veel betekenen.
Ja.
En ik kwam terug en daarna wilde ik het reizen weer oppakken. Dat is 2011, 2012 geweest. En toen kwamen in 1 keer de telefoons met alle appjes, social media kwam op. En toen werd reizen voor mij in 1 keer een stuk... oninteressanter, want je kon alles via
de romantiek,
je kon alles van tevoren, je kon via TripAdvisor dingen opzoeken, je kon via nu Booking.com dingen regelen, je kon ook kijken waar je naartoe wilde reserveren. En voor mij was het avontuur met een Lonely Planet op pad, kijken waar je naartoe wilde, rondstruinen tot je een hostel had gevonden waar je kon overnachten.
Ja.
En er was altijd wel plek, want wie was er zo gek om met een Lonely Planet op pad naar zo'n huis, zo'n hostel te zoeken? En tegenwoordig, als je op pad gaat, dat lukt je gewoon niet meer. Niemand heeft meer een Lonely Planet in zijn hand, want dat is allemaal in een app terug te vinden. En als je aankomt, is alles al volgeboekt van tevoren.
Ja, ja.
Want die mensen hebben het via de app gedaan, in plaats van de fysiek er naartoe lopen om het te regelen. Dus die romantiek, die verdween.
Ja.
En ik denk dat dat ook heeft meegeholpen om iets te gaan doen, wat niet zoveel mensen doen. En dat is gewoon dan maar de lucht in, die berg op, en in berghutjes slapen. Want er zijn niet zoveel mensen die dat allemaal massaal doen. Dus daar vond ik weer de rust terug.
Maar als ik even heel kritisch ben, je hoort nu ook wel geluiden. Iedereen ziet wat je doet op social media. Oh, daar is weer iemand die te veel geld heeft en die het klimaat gaat vervuilen en allemaal zuurstoffles op een berg gaat achterlaten. Ik heb wel eens het gevoel dat het sportend klimmen, het heldendom van vroeger, dat uitgehold wordt. Heb je dat ook zo ervaren?
Je bedoelt juist dat het zelfs gekanteld is en dat je een anti-held bent. Of zo.
Nou ja, dat gevoel krijg ik soms.
Nou, het lijkt steeds makkelijker te worden omdat social media een perceptie geeft aan mensen van dat het allemaal makkelijker kan. En het is ook een beetje de kift, heb ik soms wel het idee, dat ze afgeven op de mensen omdat ze... misschien zelf graag zouden willen. En nou goed, hij zal dan wel geld hebben, dus dan doet hij het maar. En ik heb eigenlijk proberen aan te geven. Bij mij reisde het al vroeg in. Het is niet iets geks wat ik doe om die berg te beklimmen. Ik had het ook helemaal niet als doel gesteld. Het is door mijn passie ontstaan. En ik wilde ook aangeven dat het de buurman next door zou kunnen zijn die dit zou kunnen doen. Dus dat je ook niet vermogend hoeft te zijn.
Nee.
Want als je... het aanpakt zoals ik het heb aangepakt, dan kan je ook met andere partijen dat geld bij elkaar krijgen en elkaar helpen. Want er zijn veel partijen geweest, nou, waarbij ik de bedrijfsnaam van de garage op de hoek naar de top van de wereld heb gebracht.
Ja.
Dus hoe mooi is het niet dat die naam, hij kan nu zeggen van ik ben op mijn bedrijf heb ik naar de top van de wereld geloodst.
Ja.
En natuurlijk Artsen zonder Grenzen, waar je volgens mij op de Everest ook weer voor in de weer bent geweest.
Ja, ik wilde graag bewijzen, want ik heb mijn website overigens Grenzen aan de Top genoemd. Hè, met eigenlijk het idee, zijn er grenzen aan jouw top?
Ja.
Ben je al waar je wil zijn? Of verschijnt er misschien toch stiekem aan de top van de, of aan het eind van de horizon een nieuwe top, waar je weer naartoe zou willen bewegen? En voor mij is een top eigenlijk niks meer of minder dan een excuus om weer een avontuur te beginnen.
Yeah.
En zo zie ik eigenlijk mijn werk ook. Graag wil ik mijn doel weer wat verder wegleggen. Iets uitzoeken. En als ik dat noem quantum computing of iets anders, dan is dat... En ik hoef het niet per se morgen te bereiken, maar het is een excuus om de boeken in te duiken, om met mensen in gesprek te gaan. Yeah. Wat gaat het voor ons betekenen? Hoe kunnen we het aanpakken? Wat betekent het voor de samenleving? Moeten we het wel doen? Moeten we het niet doen? Wat betekent kunstmatige intelligentie? Hoe gaan we daarmee om? En het zijn allemaal buzzwoorden die uiteindelijk nu steeds meer voeten aan de grond krijgen. Maar de reis maakt het mooi. Voor mij is de top altijd de kers op de taart. Ja. Maar de hele reis, dat is de taart die ik heel graag verslind.
En als je nou kijkt naar het type mens, hè, dat de dingen doet die jij doet. Ben je nou een enorme control freak?
Ik dacht vroeger van niet. Maar ik ben erachter gekomen dat het stiekem toch zo is. Dus dat hoort er misschien ook bij. Of dat is, ik ben misschien ook een type klimmer. En in mijn werk een type medewerker. Die heel graag de voorbereiding alles goed wil hebben. En dan zoek ik ook alles uit. Ik zeg vaak ook wel voor de grap, hè. En misschien is het ook wel zo. Ik ben part-time autist. Maar het helpt me wel in het dingen goed op de rit krijgen. Ja. Om er uiteindelijk, als het ertoe doet, ook van te kunnen genieten.
Ja,
herken maar.
Want kan je het loslaten dan op een gegeven moment?
Nee, heel goed. En op de Everest is het ook ultiem gelukt. Het was, nee, laat ik zeggen, 80% afzien. Oefenen, leren, falen, vloeken. Tot je uiteindelijk, dat is uiteindelijk in de stappen waar ik mensen in meeneem tijdens zo'n presentatie ook. Uiteindelijk gaat het erom dat je op het eind, die stap 7... Als je onbewust bekwaam bent geworden, als je alles hebt gedaan wat je in je hebt en beter bent geworden dan je ooit had kunnen zijn, dan krijg je de overtuiging dat niks je weer in de weg staat. En dan zien mensen ook, je gaat door het puntje van je stoel zitten, je ogen gaan glinsteren. Ja, niks staat je meer in de weg. En dat betekent op het moment dat je dan in de uitvoering komt, die beklimming ook aangaat, dat je optimaal kan genieten van die klim.
Ja.
Je kan om je heen kijken, want je weet, die skills... Die heb ik 100.000 keer geoefend.
Ja.
Daar zit het nu niet meer in. En je kan om je heen kijken, je kan genieten, je kan het in je opnemen. En daar doe je het in mijn beleving voor.
Ja.
Ontzettend herkenbaar wat je vertelt hoor. Ik hou het in mijn verhalen over mijn expedities precies hetzelfde. Zo'n piramide met aan het eind het stukje, daarom heet het avontuur, het open einde. En daar moet je improviseren, flexibel zijn. Alles weer wat kapot is, maken met duct tape en tie wraps. Want dat zijn de enige dingen die je daar nog doen. En dan moet je eigenlijk boven jezelf uitstijgen en het doen met de middelen die je daar op dat moment hebt.
En het is dan, ik vind het grappig, hoe innovatief je wordt met maar die paar dingen die je hebt. Terwijl je eigenlijk als je op zeeniveau zou zitten, rondom tafel met heel veel luxe, dan denk je verdorie. Hoe fix ik dit? Ik heb de spullen niet. Net of je innovativiteit en je creativiteit weggaat. Maar door de rust, de ruimte, ontstaan ook nieuwe ideeën en nieuwe creatieve mogelijkheden.
En soms moet je wel, denk ik.
Nee, soms moet je wel, maar dan sta je dus van te kijken dat je eigenlijk met een hele andere benadering hetzelfde resultaat kan krijgen.
Ja.
Dus vaak beperken we onze gedachten tot datgene wat je hebt geleerd. Maar als je in een situatie komt die even anders is, waar je niks anders hebt, dan leer je eigenlijk ook dat je op een andere manier er ook kan komen.
Ja.
En dat vind ik het mooie eigenlijk van dit soort reizen. Dat je jezelf in een situatie stopt waar dat kan ontstaan. En wat je dus verrijkt. Die stap uit je comfortzone brengt je altijd meer.
Ja.
Dat is ook echt zo. Voor mij.
Misschien een mooi bruggetje naar onze rubriek die we er altijd in gooien. We hebben altijd, als we mensen zoals jij aan tafel hebben, hebben we de rubriek, wat is je favoriete uitrustingstuk? Nou, je hebt ongetwijfeld, heb jij iets wat jij op elke berg bij je hebt, waarvan je zegt, ik ga niet zonder weg.
Ja, je vroeg in het begin ook al aan, hè? En dat zijn een paar dingen die je natuurlijk altijd bij wil hebben, maar het is afhankelijk van de berg die je beklimt. Maar als je nu zegt op elke berg, dan zijn het eigenlijk de lichtgewicht karabijners.
Ja.
Want die zijn multifunctioneel. Die kan je eigenlijk voor alles gebruiken. Je kan de dingen vasthangen. Je kan natuurlijk je eigen lichaam de meest goed zekeren. En met name lichtgewicht zeg ik. Want elke gram telt op zo'n berg. En dan wat je niet hoeft mee te slepen. Ja. Moet je niet meenemen. Nee. En dat is uiteindelijk ook... Dat kan je doen met je eigen gewicht al, door goed getraind zo'n berg op te gaan. Ja. Elke gram te veel, dat je niet hoeft mee te slepen. Dat moet je niet meenemen. Mijn pikkel die ik heb meegenomen op de Everest, ik had er alleen, maar die vond ik te zwaar. Dus ik ben op zoek gegaan naar de lichtste pikkel die er was. Want elke pikkel, elke gram die je meer meeneemt, en die heb je elke dag 8 uur vast, ja, maal 40 dagen, ja, dan worden dat kilo's op een gegeven moment. Die je lichaam toch, en alle energie die je kan besparen, heb ik geleerd, die moet je besparen tot het moment dat het ertoe doet. En dat is de toppoging. Ja.
En misschien wel aardig om nu ook even door te trekken naar de zakelijke kant. Want jij bent natuurlijk een man van de technologie. Wat is je favoriete gadget, uitrustingstuk in de zakelijke kant?
Weet je, ik vind het heel leuk om al die gadgets te onderzoeken. Maar misschien is het ook, want hier zie je er eigenlijk ook niet zo heel veel. Zal ik de laatste zijn die het ook zelf gebruikt. En dat heeft misschien ook te maken dat ik in de bergen de rust en vrijheid wil genieten, zonder de afhankelijkheid van gadgets te hebben. En natuurlijk vind ik het heel interessant om te onderzoeken wat straks smart home met ons zal doen. Hè? Hoe wordt dat huis nou straks slim? Dat de lichten aangaan en dat je praat tegen de apparaten en je kan het allemaal bedienen. Gordijnen gaan dicht wanneer het donker wordt. Nou goed, noem het maar. Je kan eigenlijk alles wel, zodra het op het internet is aangesloten, kan je met Internet of Things, als alles data gestuurd is, kan je alles wel bedienen. Kan alles ook weer uitgelezen worden. Kan je daar met kunstmatige intelligentie weer je voordeel mee doen. En wordt straks die hele wereld om ons heen gemanipuleerd. Kan je bijna.
En naar eigen smaak en wens, bij wijze van spreken.
Ja, tot je straks met brain-computer interface, BCI, dingen met je hersenen aan kan sturen. We kunnen nu al cursors over het scherm bedienen door te denken, ga naar links of ga naar rechts. Ja. Maar ga maar na wat het betekent als dat zich nog meer ontwikkelt. Dat we straks met onze gedachten het licht aan kunnen doen. Of de deur en de gordijnen weer dicht. Weet je, het wordt een gekke wereld, maar niets is onmogelijk.
Gebruik je bijvoorbeeld ook dingen, dat soort technieken voor je training? Ik denk aan een Oculus of zo, waar dan kan je je hoogte trainen, of een bepaald parcours zou je al kunnen doorlopen, of noem maar op.
Nou, wij hadden, dat is ook een leuk verhaal, wij hadden Max, een Rus bij ons in ons team op de Everest. Ja. Die liep hem al voor de 4e keer. Hij had hem al 3 keer eerder gelopen, maar deze keer wilde hij hem nog een keer lopen. En hij had een grote GoPro Fusion camera bij zich. Om 360 graden met een stok die hele route op te nemen. Ja. Want hij zei, Wilco, ik heb hem al zo vaak lopen. Ik weet wat mijn lichaam aan kan. Hij begon overigens 15 kilo te zwaar. Want hij wist dat zijn lichaam 15 kilo zou verbranden. Wow. Want je lichaam op een gegeven moment door het zuurstoftekort verteert je lichaam het voedsel niet meer in je maag. En ook niet in je darmen. Dus dat staat stil. Ja. Dus je gaat je lichaam opeten. Maar goed, dat terzijde. Hij liep de berg op met die camera. Omdat hij het idee had, daar valt geld mee te verdienen. Ik kan straks die beelden wel aan een gamingpartij kwijt. Of misschien aan Apple, die straks met zijn Vision Pro in februari, die komt inderdaad deze maand uit. Die bril, ja, met het ultieme beeld straks en alle mogelijke augmented en virtual reality activiteiten. Dat wordt dé nieuwe manier van tv kijken, kan ik je nu al zeggen. Ja. Kan niet anders. Want het kan niet allemaal steeds groter worden. Die telefoon wordt ook niet steeds groter. Want we lopen straks niet met een enorme grote telefoon op onze nek. Hè? Dus dat gaat anders worden. De televisie wordt ook niet steeds groter. Omdat het past niet meer in je huis. Dus dat gaat anders worden. En elke keer als het niet meer groter kan worden, ontstaat er een nieuwe technologie die ons gaat helpen om het op een andere manier tot ons te brengen. Ja. Dus ik geloof wel dat elke 25 jaar ontstaat er een nieuwe golf die ons weer iets nieuws brengt waar we weer 25 jaar op kunnen teren. Ja. En in die periode ontstaan er nieuwe diensten, ja, die de gebruiker, wij als klant, weer kleine gadgets meegeven om, ja, om de economie weer te stimuleren. Want we betalen er grif voor.
Ja. Tuurlijk.
Die beelden zijn die uiteindelijk, heeft die, is het hem gelukt, zal ik maar zeggen?
Ja, ik heb verder geen contact met hem om te horen. Het is wel een goeie om dat weer eens te vragen van hoe dat is afgelopen. Maar ik geloof er heilig in. Weet je, daar zijn gewoon. Ja, die Noordroute was volgens mij verder nog niet op die manier in beeld gebracht. De Zuidroute wel. Maar daar kan je heel veel dingen mee doen natuurlijk. Ja. En het mooie is, Max liep hem eigenlijk een dag steeds achter ons aan. Want hij wilde niet met de groep of de drukte mee. En daardoor is hij eigenlijk 1 dag later dus ook het weerwindow omhoog gegaan. stond wel in de rust op de top. Maar met meer wind, met de kans ook, grote risico. En met een heel verbrand gezicht door de kou eigenlijk. Want die wind die heeft wel zijn gezicht goed aangetast. Dus hij heeft er wel een hoop voor over gehad om die beelden te maken. Maar goed, met weinig mensen op de foto en de video.
Hoe denk je dat het klimmen en ook het Everest klimmen in de toekomst eruit zou kunnen zien? Heb je daar een beeld bij?
Ik denk of ik hoop dat de wet en regelgeving wat strikter zal worden.
Ja.
Dus dat ze echt zullen toetsen van, ben jij een klimmer die echt al een 7000er heeft beklommen? Ja. Die weet hoe zijn lichaam reageert op de hoogte. Dat de expedities die de reizen naar de top mogelijk maken, ook echt gerenommeerde bedrijven zijn.
Ja.
Want je hebt nu heel veel start-ups, meestal ook Sherpas die dat zelf beginnen. Omdat ze denken, wij hebben de kennis wel, maar vaak hebben ze wel de kennis om een berg te beklimmen. Maar niet de logistieke en sociale eigenschappen om zo'n expeditie ook goed te leiden en op te zetten.
Ja.
En dan zie je dat ze dat voor heel weinig aanbieden. Maar eigenlijk de support naar de top niet goed begeleiden. Mensen daar ook niet goed in kunnen adviseren. Waardoor er ook een grotere kans op sterfte ligt.
Ja.
Dus daar wordt ook naar gekeken. Dus er zijn wel een hoop dingen die in de maak zijn. Ja. En het is al een paar keer ook echt in het nieuws geweest dat Nepal er iets aan zou doen.
Ja.
Alleen, het gebeurt niet op de manier zoals het zou moeten. Het wordt steeds stukje bij beetje wel beter.
Ja.
Maar ik verwacht dat het misschien nog wel een keer, dit jaar zijn er weer veel doden gevallen. Er wordt nu ook veel gestolen uit de kampen. Dus je ziet dat, in mijn boek noem ik het ook wel, de olievlek van de welvaart, die heeft nu ook het Everest Base Camp bereikt.
Ja.
Harde muziek, weet je, mensen die daar lopen te drinken, te feesten. En die denken dat ze dan daarna makkelijk naar de top door kunnen lopen.
Ja.
Ja, dat hoort niet meer bij het bergbeklimmen. Weet je, we moeten naar een andere manier toe. En sommige mensen, ik weet, een van de andere bergbeklimmers, mijn naamgenoot Wilco van Rooyen, die is overgestapt op het roeien. Die gaat nu een grote oceaanoversteek maken. En heeft eigenlijk het bergklimmen een beetje aan de kant gezet. Omdat ook in zijn beleving dat te commercieel wordt, te veel naar iets toe gaat wat hij ook niet wil. En dat herken ik heel erg.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook zijn hele repertoire gedaan. Hè. Hij heeft natuurlijk ook alles beklommen wat los en vast zit.
Dat is ook zo. En ik herken het heel goed hoor. Voor mij hoeft het ook niet per se bij het bergbeklimmen te blijven. Als het me iets nieuws brengt, als het me weer nieuwsgierig maakt, dan brengt het altijd weer iets nieuws, waardoor ik er een rijker persoon van word.
Ja.
En dat vind ik het mooie van het leven. Weet je? Het leven zit vol met mooie dingen die je kan ontdekken.
Ja.
Dus waarom zou je het laten liggen?
Wat zijn jouw droomexpedities voor de komende jaren?
Ergens blijft Antarctica dus wel zitten, want dat is een van de eerste dingen die wel in me opkomt. En het hoeft dan niet per se misschien die berg te zijn, maar ik wil graag, dat zou ook een oversteek op Antarctica kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ik wil gewoon heel lang ver weg van alles zijn. Zonder enige technologische communicatie. Ja. Gewoon alleen in de witte yoga-wereld, noem ik het wel eens.
Ja.
Want dat brengt je heel dicht bij jezelf.
De witte yoga-wereld.
Volgens mij, volgens mij moet Wilco een man cave hebben.
Schitterend.
Hey, en interessant. Hè? Heb je de Mount Everest beklommen. Wij zeggen altijd, je bent niet succesvol als je niet op je bek bent gegaan. Dus mijn vraag aan jou, wanneer ben je nou gruwelijk op je bek gegaan in dit hele klimverhaal? Of misschien ook zakelijk?
Nou, met het klimmen, kijk, elke berg, dat zei ik in het begin ook, die brengt je wat. Maar je leert niet door alle goede dingen die je overkomen. Je leert eigenlijk van de dingen die fout gaan. En de Elbrus, om maar een voorbeeld te noemen, daar begon het te sneeuwen toen we van het basiskamp naar kamp 1 liepen. Maar terwijl je aan het lopen bent, voel je eigenlijk niet, tenminste, je voelt je warm, dus de kou die trekt eigenlijk niet echt in je. Dus ik liep er alleen met een goed dicht windjack, maar met een toen nog katoenen broek. Omdat het ook heel zomers kan zijn. Hè? Toen we aankwamen in Basecamp was het gewoon 20 graden. Dat was heerlijk. Dus, en ik had een katoenen broek mee. Ik snap niet nu, met die kennis die ik heb, dat ik überhaupt een katoenen broek mee had genomen.
De kennis van nu.
Nee. Maar die sneeuw trok natuurlijk in dat katoen. Werd nat.
Ja.
Het voelde nog warm. Maar toen ik even stil stond, toen trok die kou helemaal door me heen. Dus ik heb daar echt die hele nacht lopen rillen van de kou.
Ja.
Ik denk, het ligt tegen onderkoeling aan. En het had me zomaar de top kunnen kosten. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is een 18 uur durende trip geweest naar boven en weer terug. Die ik, nou, met een lichte hallucinatie denk ik nu achteraf wel heb meegemaakt. En met een hongerklop. Ook omdat ik niet goed toen wist dat eten en drinken heilig zijn op een berg.
Ja.
Dus die Elbrus heeft me eigenlijk heel veel gebracht.
Ja.
Maar had me ook zomaar de top kunnen kosten. Want
de kop of de top?
Had me de kop kunnen kosten als in mijn eigen leven. Hè, maar ook de top uiteindelijk. Ja. Dus dat is een mooie woordspeling.
Nou, ze zeggen wel eens, hè, life of expeditions is, ik doe iets doms en daar leer ik van. En dan ga ik iets nog dommers doen en daar leer ik van. Maar de kunst is natuurlijk, en ik proef dat bij jou heel sterk, dat herken ik ook bij mezelf. Dat je eigenlijk zo de risico's eruit traint. En dat je zoveel focus hebt op die voorbereiding. Dat je inderdaad gewoon op dat moment daar staat. En dan nog kunnen dit soort dingen dus gebeuren.
Klopt. Klopt. Maar ik zeg altijd, je kan alles, dat heb ik in de voorbereiding van de Everest ook al gedaan, visualiseren. Je kan op de bank zitten. De hele route doorlopen alsof je er echt bent. En ik geloof ook echt dat je lichaam zich kan trainen.
Ja, absoluut.
Door alle stappen heen te lopen en te zien wat zou je doen in die situatie. Wat zou je doen als je een dode tegenkomt. Ja, want dat doet natuurlijk iets met je.
Ja,
maar ik denk liever op de bank als ik thuis zit dan op de berg waar het me energie gaat kosten.
Er al een keer geweest zijn.
Je moet er al een keer geweest zijn in je hoofd om te zien hoe je erop reageert. Dus dat zou ik altijd iedereen aanraden ook. Lopen, en ik ging ermee naar bed en ik stond ermee op. Ik droomde erover. Ik kon die route helemaal uittekenen. Ik wist precies wat ik waar aan moest trekken. Wanneer ik de stand van mijn zuurstofles op welke flow moest zetten. Mijn stijgijzers onder moest binden. Hoe lang het zou duren om er te komen en weer terug te gaan. Zodat elke verrassing kon ik van tevoren eigenlijk elimineren.
Ja.
Terwijl je ook weet dat er altijd een verrassing komt.
Ja.
Hè, maar die ruimte heb je dan om te anticiperen dat je je niet laat verrassen door die verrassing.
Ja.
Ja.
Maar je weet ook dat je alle andere verrassingen geëlimineerd hebt. Die kan je tackelen. Je hebt de ruimte dus om die ene verrassing gewoon met 100% focus te lijf te gaan.
Ja. Je hebt al vaker genoemd, en dat vind ik wel een hele mooie, denk ik ook voor de luisteraars. Hè, dat kwadrant waarin je eigenlijk van bewust onbekwaam opschuift naar bewust bekwaam. Dat heb ik jou al heel vaak horen zeggen.
Ja, dus de 7 stappen die ik eigenlijk altijd beschrijf zijn. Het start met bewustwording. De wetenschap dat iets binnen je bereik komt. Dat je het ook zou kunnen. Dan werkt het in je voordeel als het binnen je passie ligt. Dat je het zo graag doet dat je er meer tijd in steekt dan de ander ooit zou doen. Want alleen dan word je er beter in.
Ja.
Dat je leert om uit je comfortzone te stappen. Hè, durf de grens over te gaan. Wees er niet bang voor, want het brengt je altijd meer. En je leert er altijd van. Maar dan komt het meest intensieve stuk. Dat is het onderzoeken van datgene wat je leuk vindt, wat je wil gaan doen. Ga boeken lezen, ga op internet kijken, ga met mensen praten. Ik had met 8 van de 26 toen Nederlanders die op de top hadden gestaan een koffiemomentje gemaakt.
Mooi.
Een kopje thee met Edmund Öfner, met Oliver Vriesendorp, Teams,
welkom.
Afspraakje. Dus ik had van die mensen die er echt geweest waren ook gehoord van wat zijn er de valkuilen. Dus niet alleen de mooie verhalen, maar ook gewoon alle negatieve dingen of de dingen waar je echt op zou moeten letten.
Ja.
Dat kan je allemaal zittend doen, maar daarna begint het uitproberen.
Ja.
Het oefenen, het vallen en het opstaan. Het ook daadwerkelijk met een rugzak op, de trappen oplopen. En niet 5 minuten of 10 minuten, maar gewoon 3 uur lang. Dat je na 20 minuten denkt, waar ben ik aan begonnen, weet je, dat slaat nergens op. Maar op een berg kan je ook niet meer terug, dus je moet door. Dus hoe kom je in het reinen?
Ja.
Met je geest. Dat je geest ook de rust vindt en de cadans. En dan kan je beter op het talud vallen dan dat je op de Everest 2 kilometer naar beneden valt. Dus door klein te testen kan je uiteindelijk grote dingen in de praktijk ook handelen. Tot uiteindelijk dan de overtuiging ontstaat dat je door het vele oefenen onbewust bekwaam wordt. Het wordt een automatische skill. En als je die overtuiging krijgt dat je het kan, ja, dan groei je als persoon. Want niets houdt je meer tegen.
Ja.
Waarom zou ik het niet kunnen halen? Toen ik aankwam op het basecamp bij Mount Everest, en ik zag de top, dacht ik, nou, voor 6 weken sta ik op de top. Dat ik kon niks verzinnen wat me tegen zou houden.
Yes.
Omdat ik alles had gedaan in mijn beleving, en alle risico's, alle supplementen, alle medicijnen had onderzocht, alles. Ik denk, als het fout gaat, dan heb ik altijd nog die backup.
Ja.
Dat ik wat van die medicijnen kan gebruiken, want daar kan ik het leven net even mee verlengen.
Ja.
Of me de adrenaline rush geven die ik nodig heb om weer naar beneden te gaan.
Ja.
Nou, de 7e stap is de mooiste stap. Dat is het plezier van het genieten. Dat je uiteindelijk, omdat je het allemaal hebt gedaan, de meest waar de meeste tijd in is gaan zitten. Ga je uiteindelijk in de executiemodus. En dat gun ik iedereen. Want dat moment dat je er staat, dat je weet wat je per dag eigenlijk gaat doen. Want je hebt dat 1000 keer in je hoofd herhaald. Dat ga je dan uitvoeren.
Ja.
Tot en met een kleine anekdote is inderdaad die zuurstoftent 7 weken voordat ik op expeditie ging. Ik denk, niet geschoten is altijd mis. Ik doe het gewoon. Ja, een doorzichtige tent om je bed heen.
Met een, was dat met of zonder vriendin?
Met de compressor.
Op tv zag ik met.
het leuke is dat ik op de kleine regeltjes van de website van de verhuurder van die tent staat ook, wij zijn niet verantwoordelijk voor relatieproblemen. Want je kan je voorstellen, je moet natuurlijk maar een partner hebben die erin meegaat.
Ja.
Of die zegt, weet je wat, slaap jij maar lekker op zolder.
Ja.
Ik zie je 7 weken even niet. Nou ja, dat kan natuurlijk wel voor wat strubbelingen zorgen.
Wow.
Prachtig.
En dan ook dus met minder zuurstof gaan slapen.
Ja, je kan het instellen, stapsgewijs, dat je van 2000 meter zeg maar, naar 5000 meter hoogte gaat.
Ja.
Dus eigenlijk wat er gebeurt is, er wordt zuurstofarme lucht de tent ingeblazen. En door die overdruk die er ontstaat, wordt dan de zuurstofrijkere lucht eruit geblazen. En slaap je eigenlijk de hele nacht op een zuurstofgehalte van 50% als je op 5000 meter zit.
Okay.
Dus, dus in het begin word je weer met een beetje koppijn wakker.
Ja.
Je lichaam moet er weer aan wennen. Je beenmerg moet op een gegeven moment zeggen van, hey, zuurstoftekort, ik ga rode bloedlichaampjes aanmaken.
Ja.
Dus ik heb ook voor de Everest, dat is dan toch een beetje de wetenschapper in me, mijn bloed laten testen op het HB-gehalte.
Ja.
Wat volgens mij op 8,3 zat voor. En toen ik terug was, stond het op 10,9.
Wow.
Terwijl je maximum 11 is. En op een gegeven moment zegt men, ik was toen net al voor mij weer 2 weken terug. Dus je lichaam, die zegt op een gegeven moment ook, je kan niet meer rode bloedlichaampjes aanmaken dan een HB van 11. Want anders dan wordt je bloed te dik.
Ja.
Dan moet je hart te veel pompen, gaat je bloeddruk omhoog. Ja. En dan krijg je weer andere problemen. Het bloed komt eigenlijk ook niet meer omdat het zo dik is in je haarvaten.
Ja, precies.
Waardoor dus ook die vriesverschijnselen, je extremiteiten van je vingers, oren, neuzen. Dat bloed wordt te dik om daar ingeduwd te worden. Ja, dit heeft me een hoop gebracht. Want het is ook leuk om te onderzoeken hoe zo'n lichaam daar weer in elkaar zit en werkt.
Gebruiken jullie tent nog wel eens trouwens?
Nee, die zit terug. Dat was een huurtent. Maar met de kennis van nu zou ik hem denken volgende keer misschien niet meer gebruiken. Omdat je toch meegaat in een normaal acclimatisatieschema van mensen die hem... Dus je kan normaal acclimatiseren op zo'n... maar als je je... beklimming iets wil inkorten, dan zou het een hele goede uitkomst zijn. Want je zou zomaar 3 weken later kunnen starten.
Ja.
Omdat je, als je het goed doet, maar dan moet je er langer in slapen, vind ik, dan 8 of 10 uur. Dan moet je er eigenlijk misschien wel 16 uur in zitten, om je lichaam echt goed te laten acclimatiseren. Ja. Maar goed, dat is dan iets wat nog relatief weinig onderzocht is. Hoe je lichaam daarop reageert.
Maar je zei net zelf eventjes van, ik zit misschien ergens op het autistisch spectrum, ik herken wel iets. Want tot in den treuren voorbereiden tot in de kleinste details is herkenbaar. Maar als willekeurige mensen op straat nou een droom hebben, die kunnen toch ook denken van, die is hartstikke gek. Wat doet het met jou als mensen iets van je vinden?
Helemaal niks. Want, maar dat meen ik serieus. Weet je, ze kunnen ervan vinden wat ze... Ik vind dit leuk om te doen.
Ja.
Dus ik volg mijn passie, ik volg mijn intuïtie. En dit ben ik. Wat je ziet is ook what you get.
Ja.
En net zo vind ik als andere mensen iets doen, vind ik eigenlijk ook niks van. Want die mensen, die volgen ook hun passie. Mm. En of dat nou, weet je, postzegels verzamelen is, of koekjes eten, of het maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dan wel, waarom zou je de reguliere verzameling postzegels verzamelen?
Ja.
Ik zou dan op zoek gaan naar die 5 postzegels op de wereld, die eigenlijk heel moeilijk te bereiken zijn. Want dat geeft je de kans om de hele wereld over te vliegen. Om op zoek te gaan naar die ene postzegel.
Dus het is goed bedacht, hè?
Ja.
Hij snapt het spel.
Dus die postzegel is een excuus om het avontuur aan te gaan.
Ja.
Maar goed, en ook daarin, nogmaals, als je alle reguliere postzegels wil verzamelen, is het ook goed, hè? Want de mensen die je weer tegenkomt om dat te verzamelen, brengen je ook weer veel nieuwe dingen. Het gaat erom, ga de deur uit.
En jouw dromen kunnen de nachtmerrie zijn van iemand anders, zeggen we altijd. Maar wat ik nog uit jouw verhaal haal, en wat denk ik voor heel veel mensen moeilijk is, zeker in een zakelijke context, is het fenomeen hulpvragen. En dan kom ik uit Nijmegen, daar hebben we de uitvinders van Durf te Vragen. Dus daar komt het zo'n beetje vandaan, dus ik ben verwend. Maar het is natuurlijk zeker op de werkvloer is het teken van kwetsbaarheid als je me hulp vraagt. En ik hoor jou zeggen, ik heb gewoon 8 van de 26 Everest-klimmers om hulp gevraagd. Wat is hulpvragen voor jou? Hoe belangrijk is dat?
Ja, maar waarom niet? He, denk ik dan. Wat heeft de mens bedacht als beperkende factor dat je het allemaal zelf moet doen?
Helemaal
met
je eens.
Ik denk dat je met elkaar veel sterker staat dan als individu. En dus als je dat snapt, denk ik, is het heel makkelijk om zonder schaamte iets te vragen aan de ander. Tevens zet je die ander daarmee in zijn kracht.
Juist.
Omdat je ook laat zien van, ik heb hier niet zoveel verstand van. Ik heb mijn tijd hier niet aan gespendeerd. Weet je, jij wel. Vertel me alsjeblieft alles erover.
Ja.
Dus je laat de ander ook zien van, ik vertrouw jou.
Ja.
Tevens vind ik ook, is het voor mij een heel mooi leermoment. Want die ander kan met alle kennis die die persoon heeft opgedaan, mij ook weer veel leren.
Ja.
Dus ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen versterken door hulp te vragen.
Ja, maar goed, in de werkpraktijk kennen we natuurlijk allemaal, hè, not invented here syndrome. En dat is mijn kennis, dan mag jij niet meer weglopen.
Ja, vreselijk. Je hebt inderdaad die mensen. Dat klopt. Ik denk altijd, als ik een document geschreven heb, hier heb je het.
Ja.
Deel het alsjeblieft. En wat gebeurt er? Mensen gaan het lezen, zien jouw naam erop staan. En denken, godverdorie, die moeten we hebben. Laten we hem bellen. Ja, dus ik denk dat je met delen veel meer bereikt dan het alleen maar voor jezelf houdt. Het is een beetje het verhaal van die 7 talenten. De een begroef zijn 7 talenten en de ander. Want ik dacht, ik weet wat ik heb. Die wil ik nooit kwijt. En de ander gebruikte zijn 7 talenten. Ja, en die ontplooide zich tot iets heel moois en groots. En dus je kan denken van, ik heb iets geschreven, een document, ik hou het bij me.
Ja.
Maar daar kan niemand er gebruik van maken. Alleen jijzelf. Nee, straks ga je tussen de 6 planken de grond in. En dan verdwijnt dat document. En wat heb je dan bijgedragen aan deze wereld? Ik denk dat we op deze wereld zijn gezet om ook iets met elkaar mooier te maken.
Ja. En volgens mij is het ook een bruggetje naar uiteindelijk de dingen die jij doet. Daar zit ook een component angst in. Ik zeg wel eens, ik doe ook wel eens gekke dingen. Vanuit die angst ga ik hulp vragen, want anders overleef ik het niet. Wanneer ben jij echt bang geweest in dit hele traject op die Mount Everest? Of misschien wel op die Elbrus?
Dagen, 12 dagen.
Ja, nou, dat was niet zozeer angst. Want uiteindelijk, dat was meer de hoop dat je de volgende dag kan vertrekken. En je weet eigenlijk wel dat je op de kou goed gekleed bent. En daar kom je wel doorheen. Dat is meer verdriet of omgaan met de vraag, wat als?
Ja.
Want je gaat achteraf zeggen, verdorie, hadden we dit niet moeten doen. Of hadden we dat niet moeten doen. Hadden we iets langer kunnen blijven. Angst. Ik heb niet zo snel heel een goed voorbeeld ervan. Ik weet wel achteraf dat ik op een moment heb gezeten waar ik angst had moeten hebben. En dat was op 8700 meter op de Everest. Toen ik een lekkende zuurstoffles had.
Ja.
En uiteindelijk merkte ik dat ik door dat die fles eerder op was dan dat ik dacht. Zonder dat ik dat in de gaten had. Ik werd moe, ik wilde gaan liggen, ik wilde gaan slapen. Dat is wat je lichaam dan eigenlijk meegeeft. Om je nog zo lang mogelijk in leven te houden. Zegt je lichaam, blijf niet doorlopen, want dat kost energie. Ga liggen en ga slapen, want dan verbruik je zo weinig mogelijk energie. Maar ik weet ook dat dat dan de laatste slaap is.
Yeah.
En je laatste adem zal worden. En dan is het over. Dus je wil dan toch in leven blijven. En ik had het geluk dat er iemand langskwam die me erop attendeerde. Want achter op je rug draag je de zuurstoffles met ook de druk in je fles. Nou, die stond op 0, dus hij zei, je fles is leeg. En mijn Sherpa liep veel te ver eigenlijk als Sherpa. Dat is een ander verhaal waarom dat gebeurde. Die kon ik gelukkig nog terugroepen. Die kon de fles verwisselen. En toen ik uiteindelijk die nieuwe fles kreeg en dan de zuurstof inademde. En dat is dan een fles, overigens brengt je niet weer terug naar zeeniveau, zoals we hier ademen. Dat brengt je zeg maar 1000 meter lager dan waar je daadwerkelijk bent. Dus je bent nog steeds op 7500 meter dan.
Wow.
Qua lichaam. Dus die acclimatiseren blijft nodig. En dan toch maak je de keuze, terwijl je eigenlijk op het randje hebt gezeten, want als die Sherpa niet was gekomen met die fles, dan had het over kunnen zijn, om door te lopen.
Ja, terwijl je op weg naar...
Ik was op weg naar de top, terwijl je dan niet omdraait. Ja, omdat ik had een soort afgewogen risico voor mezelf, als ik aan het goed praten, dat ik dacht, oké, want ik hoorde hem wel sissen, die fles. Ik heb 3 keer aan mijn Sherpa gevraagd, overigens, is dit goed, hè? Klinkt dit goed? Of, want volgens mij is er wat fout. En die Sherpa zei steeds, nee, geen enkel probleem, maak je geen zorgen. En je gaat er dan toch op vertrouwen op die hoogte. Je wil ook niet in discussie gaan. Maar hij was dus inderdaad toch aan het lekken. En die andere fles maakte dat geluid niet. Dus ik vertrouwde erop, oké, dan neem ik toch het risico om door te lopen naar de top. En ik haal het dan toch op diezelfde fles wel weer terug. Terwijl als die ook lek was geweest, dan was er een hele andere situatie ontstaan.
Ja.
En Ik noem het nu domheid. Want ik had het risico, vind ik, eigenlijk niet mogen nemen. Maar dat is met de kennis van nu. 4 jaar, eigenlijk 5 jaar bijna na dato. Ja. Terwijl ik ook wel weet, als ik weer zo getraind ben als toen... had ik het weer gedaan. Ja. Dus het is ook een beetje, als je met 2 benen op de grond staat... het weer eens op een afstandje bekijkt, dan denk je, je bent gek. Dus ik snap die mensen heel goed, overigens... Die zeggen van, je bent gek.
Wat is de kans dat zo'n fles zoiets overkomt, zeg maar?
Ja, weet je, er kan altijd iets tussen de o-ring komen te zitten... wat dan bevriest, waardoor die een klein beetje open komt staan... en een klein beetje... Ja. Dus hij is net misschien op het verkeerde moment goed dichtgedraaid of gesield. Ja, die kans is heel klein, maar die is aanwezig. Er is ook een keer een hele lading geweest, een hele batch... waarin de zuurstofmaskers niet goed waren. Waardoor een heel team, of een groot gedeelte van het team... weer terug moest naar beneden. Dus 98% van de mensen loopten met extra zuurstof.
Ja.
2% niet, die doet het echt... Zonder hulpmiddelen. Echt knap. Ook een heel groot risico overigens. Kleine percentage wat de top haalt. En voor mij ging het ook erom, ik wil de top halen. En als het voor de eerste keer met fles is, dan is het met fles. Vind ik het echt leuk, dan doe ik het misschien ook nog wel een keer zonder.
Zonder fles, ja.
Maar de risico's die erbij komen kijken, vind ik het eigenlijk niet waard.
Nee. Ja, en tegelijkertijd, het is natuurlijk een interessante discussie, sprak hij. Als je zuurstoffles het opgeeft, is het eigenlijk einde oefening. En als je zonder zuurstof bent, dan ben je natuurlijk pertinent in controle over je eigen lijf.
Klopt inderdaad. Dus dat is de keerzijde. Als er iets aan de hand is met die zuurstoffles, dan is het verschil van de daadwerkelijke luchtdruk en het zuurstoftekort zo groot dat je lichaam het eigenlijk niet kan compenseren en het binnen een paar uur over kan zijn.
Ja, dat zijn de risico's van je hobby, hè?
Ja, en toch, weet je, als je er zoveel... aan hebt gedaan, hebt voorbereid, hebt ingelezen. Ja, dan het is het me alles waard geweest.
Ja. Je begint weer te glimmen, hè?
Ja, ondanks... kijk, wat het je ook brengt... Ik denk, er zit een risico in dat ik het niet zou overleven. Dat heb ik me ook wel beseft. Dus ik heb ook een brief geschreven, voordat ik wegging... aan alle mensen die ik achter zou laten. En eigenlijk is dat een heel mooi iets... wat ik eigenlijk iedereen ook zou aanraden aan de luisteraars... Doe dat eens een keer. Ga eens na, wie zijn van jou nou van echte waarde? Wat zou je nou tegen die mensen willen zeggen als je er morgen niet meer zou zijn? Want door dat te doen, krijg je een heel mooi beeld van de mensen die heel belangrijk voor jou zijn.
Ja. Hebben ze hem ook gelezen achteraf of niet?
Nee.
Heb je hem in een laag gestopt?
Ik heb hem gesield.
Ja.
Hij is nog steeds gesield, ligt hij boven. Ja. Als een soort aandenken. En misschien dat ik hem ooit wel een keer, als het moment er weer is, dat ik hem openmaak en eens kijk van... Nou, zo dacht ik er 20 jaar geleden over, hè. Als ik ergens in de 70 ben. Dat ik denk van... Het is een soort schatkist misschien voor mezelf.
Maar toch ook wel ergens daarmee beseffend van... Oké, er zou iets kunnen gebeuren en dus wil ik dat...
Dus dat wilde ik ook onder controle hebben, hè. Ja. Zelfs als ik er niet meer zou zijn, dan wilde ik toch nog iets nalaten om... Ik wilde niet dat ik dan zo achterblijf op de berg... en dat mensen eigenlijk dachten, verdorie. Ja. Daar heeft hij niet aan gedacht.
Nee, ja, maar ik moet lachen ook... want ik heb toevallig net de Sint-Jacobsstaf gelezen. Dat is het magazine eigenlijk van het Nederlands Sint-Jacobsgenootschap... voor pelgrims die naar Santiago lopen. En daar was iemand op een gegeven moment verhuisd... en de post kwam onbestelbaar terug en er stond op overleden. En toen heeft een van de mensen uit het bestuur van het magazine... heeft een in memoriam geschreven voor de beste man. Maar die leefde nog. En toen werd zijn reactie op het in memoriam gevraagd. En daar zei hij, ik kan ermee leven. Dus een fantastische anekdote. Wat ik wel benieuwd naar ben... zelf ook als duursporter heb je altijd nagedacht over... als ik een dip heb, als ik er doorheen zit. Hoe motiveer ik mezelf? Heb je daarvoor trucjes...
Ja, dat gaat bijna vanzelf, denk ik. Ik ben heel goed geworden, denk ik, ook in het mediteren. Het gewoon in het moment terugvallen op wie ik ben. Het genieten van de dingen om me heen, zonder me druk te maken.
Ja.
En dat is denk ik iets wat tegenwoordig, in de wat ik nu eigenlijk de drukke, hectische, westerse wereld noem, bijna niet meer kan. Want je hoort overal wel geluid, overal impulsen, flitsen, waardoor je wordt afgeleid.
Ja.
En ik denk dat dat een van de dingen is... wat we onszelf misschien als mens weer moeten zien te herpakken. En gelukkig zijn er veel nu van die meditatie cursussen, retreats, momenten, ja. Instituten, inderdaad, waar je dat kan doen. Hè. Maar het is vaak even een half uurtje, een uurtje.
Ja.
Maar goed, ik denk als je dat moment kan pakken, pak het. Want ik denk dat het heel goed is om even terug te gaan. Wie ben jij als mens? Waar sta je voor?
Ja.
En wat wil je nou echt? Drie relatief makkelijke vragen, zeg ik altijd. Maar ze betekenen veel meer als je op reis gaat naar je innerlijke zelf.
Ja.
Dus ik denk, als je zegt van, hoe ga je met die momenten om? Ik pak het moment weer terug naar mezelf. Ik heb niet zozeer iets nodig om het dan weer af te leiden om door zo'n moment heen te komen. Misschien berust ik er ook al in.
Je had het net over die witte yoga, om even terug te gaan vanuit meditatie naar de witte yoga.
Ja.
Want wat hoop je op Antarctica bijvoorbeeld te vinden? Als je gaat.
Kijk, het is op zo'n berg, en dat was met name in Alaska, dat ik erachter kwam, want alles is wit.
Ja.
Alles ligt onder de sneeuw. En als er dan toch een vogeltje voorbij komt, ja, dan spatten die kleuren er vanaf. Weet je? Dus die vogel komt echt binnen. Als je iets eet, weet je, ja, omdat toch alles is wit, je wordt niet afgeleid door kleuren of andere effecten. Dus je gaat letten weer op de smaak. Dus de smaak komt veel meer binnen. En dus, dat heeft me eigenlijk geleerd dat alles wat we hier om ons heen zien, de drukte in een huis, leidt je eigenlijk af van de dingen waar je echt op zou kunnen letten. Dus het is niet dat het moet, maar je zou kunnen letten.
Ja.
Dus ik denk, als je de noise cancellation aan zou zetten, je ogen dicht zou doen en je zou eten, in het moment zou kunnen zijn, dan smaakt eten denk ik veel lekkerder.
Ja.
Maar we letten er eigenlijk niet meer op. We proppen het naar binnen. En we gaan door met de dingen die onze werkgever van ons vraagt. En we werken eigenlijk dus eigenlijk voor de portemonnee van een ander.
Ja.
En de vraag is, wil je dat echt? Als je doet wat je echt wil doen en het in je passiegebied zit en je ruimte en vrijheid krijgt om dingen te ontwikkelen, is het helemaal prima. Dan moet je het vooral doen eigenlijk.
Ja.
En ga anders op zoek naar datgene wat je echt graag wil. Ja, maar dan kom ik eigenlijk bij de vraag van, wie ben ik? Welke drijfveren heb je? Ja, die je eigenlijk op één hand zou moeten tellen. Dus wie ben ik? Wat wil ik? Waar zou je naartoe willen? Wat is je droom? Waar leg je de volgende grens? En waar sta je voor? Voor mij is respect heel belangrijk. Mensen in hun waarde laten. Niet over mensen heen walsen. En dan ontstaat dat vertrouwen vanzelf.
Ja.
En ik denk, door daarover na te denken, maar ook echt na te denken. Want als ik het tegen mensen zeg, dan denk ik, ik denk er altijd over na.
Ja.
Ik zeg, nou, als je de tijd neemt en je zou door al die stappen heen lopen om eens te zien van, maar is dat echt zo? Stel jezelf eens de vraag. Ja, als je nou niet betaald zou worden, welk werk zou je dan het liefst doen? Want de meeste mensen leven eigenlijk en werken voor een hypotheek of om hun gezin rond te kunnen, alles op tafel te kunnen krijgen. Maar als dat nou niet zou hoeven, als dat nou allemaal geregeld zou zijn, wat zou je dan echt willen?
Ja.
Misschien zou ik wel tuinarchitect willen worden. Of zou ik, ik weet niet, weet je, als de horizon open ligt, welke kant zou je oplopen?
Ja. En dat vragen waar je ook over nadenkt op het moment dat je in die meditatieve stand zit.
Ja, en misschien is dat ook wel mooi van de bergen. Hè? Ze noemen het wel als het bergvirus, als dat eenmaal je te pakken heeft.
Ja.
Ja.
Want je loopt maar, en je loopt maar, en je loopt maar. En op een gegeven moment gaan je hersenen, die gaan een beetje, nou niet aan de haal, maar die brengen je gewoon in een andere toestand.
Ja.
Je wordt niet meer afgeleid door prikkels. Je voelt je lichaam, je voelt elk spiertje, je voelt de pijn. En maar is het wel pijn?
Ja.
Of is het iets wat ontstaat door iets? Je gaat je dingen afvragen. Je vraagt je andere dingen af die voor mij, nou, laat ik zeggen, geestverruimend werken.
Ja.
Zonder dat je de drugs voor nodig hebt.
Ja.
Ik zou bijna denken bij jou dat jouw Everest is een innerlijke reis geweest. Dat is helemaal geen fysieke expeditie geweest, maar een innerlijke reis, als ik je zo hoor praten.
Nou, dat heeft het me zeker gebracht. En in het boek verwijs ik ook naar mijn moeder die overleden is in 2006. En dat ik voor mijn gevoel ook het idee had, nou, dichter bij mijn moeder kan ik eigenlijk niet komen als ik op de top van de wereld sta.
Ja.
Ze zal er ergens in de hemel zijn. Ja, wat voor mij een mooi beeld is waar mijn moeder zou zijn. Of je er nou wel of niet in gelooft. Maar ik denk, hoger dan dat en dichter bij de hemel kan ik niet komen. Dus vandaar dat de subtitel ook is, hè, van mijn boek Mount Everest. Onderweg naar de hemel. Onderweg even terug naar mijn moeder.
Even naar je moeder.
Fantastisch. Ja. En was ze bij je onderweg?
Altijd. Ja, ik heb dat gevoel altijd gehad. En dat geloof sterkt je ook om door te blijven gaan. En dat ze meekijkt.
Benieuwd, waaraan merkte je dat ze er was? Ja, het is gewoon gevoel, maar...
Weet je, het is... En dat doet me dan herinneren aan vroeger. Weet je, mijn moeder zat dan... Ik ging naar de kleuterschool of de lagere school. Mijn moeder zat op de fiets. Ik zat achterop. Met nog zo'n steuntje in de rug. En dan zei mijn moeder van... Duw eens in mijn rug. Want dan lijkt het net of ik harder ga. En dat is ook zo. Hè? Als iemand in je rug duwt... Dan, nou, ook, er gebeurt niks. Maar je voelt het... Dan kan ik harder. Maar zo voelde het op de Everest ook. Alsof mijn moeder een duwtje in mijn rug gaf. Waardoor ik eigenlijk maar kon blijven lopen.
Mooi.
Ja.
Fantastisch.
Nee, de Everest heeft me heel veel gebracht. Weet je? En het is niet alleen dat boek wat uiteindelijk dan ook... nu een document voor mezelf is geworden... waar ik ook weer trots op terug kan kijken. Maar het is ook een mooie metafoor... door ik en dan terug te komen op weer het House of Expeditions... wat je in het bedrijfsleven ook kan toepassen. Ja. Want waarom zou je zo'n expeditie... die je met zoveel effort en tijd... voor elkaar heb gebokst om zo'n mooi succes te halen. Waarom zou je dat niet kunnen toepassen op het bedrijfsleven? Dus ik probeer dat bij ons, bij Vodafone Ziggo, eigenlijk ook over de bühne te krijgen. Ja. Om dat met elkaar te doen. Ja. Om er anders naar te kijken. En natuurlijk kan je heel veel dingen van tevoren voorbereiden. Maar alles staat en valt ook met een droom of met een visie. Waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe als bedrijf?
Ja.
En we hoeven het niet alleen voor de aandeelhouders te doen in mijn beleving. Nee. Maar je wil iets bereiken voor het grotere geheel.
Ja. En slaat die metafoor aan? Zien mensen het? Snappen ze het?
Nou, ik denk dat de bewustwording en de noodzaak van sommige dingen wel duidelijk wordt. Maar ik denk dat ik op veel dingen ook daar misschien wel een visionair ben. Of een beeld heb waar ik graag naartoe zou willen. Maar dat heel veel mensen daar zichzelf nog niet in kunnen vinden of met andere dingen bezig zijn. En dan is het heel moeilijk... om daar een team van te smeden. Ja. Dus dat is misschien bij mijn werk de grootste uitdaging. Hoe krijg je dat team nou goed op elkaar afgestemd?
Ja.
En eigenlijk geloof ik dat dat niet op de werkvloer... Droom, maar ik denk dat dat niet op de werkvloer gebeurt, dat team smeden. Dat team smeden gebeurt daarbuiten. Dus we moeten ergens naartoe dat je in een soort omgeving... één dag in de week met elkaar iets heel anders gaat doen.
Ja.
En laat zo'n bedrijf je de ruimte geven om dat te doen. Ga lekker padellen, hardlopen, fietsen, kaarten, iets creatiefs doen en verzinnen wat helemaal los staat van je werk. Maar daar ontstaat de teambuilding die je nodig hebt om dan de rest van de week het werk sneller voor elkaar te krijgen.
Ja.
Mooi.
Oh, wat je zei. Ik dacht dat Google destijds ook de 80-20-regel had, hè?
Klopt, ja.
Ja, wij zijn natuurlijk ook een bedrijf aan het adviseren waar ze dat eigenlijk ook zeggen. Hè? Van je hebt eigenlijk een stuk tijd voor jezelf. Maar de bedoeling is niet dat je dat dan voor jezelf gaat invullen. Maar je gaat het op een manier invullen zodat je jezelf ontwikkelt waar het bedrijf uiteindelijk ook profijt van heeft. En dat is natuurlijk de kunst. Eigenaarschap, jezelf ontwikkelen. Ja. Omdat je doet wat je leuk vindt. Zodat je in het verlengde van je vakgebied gewoon gave dingen doet.
Ja, dat zou ik iedereen wensen. Dat je daarop uitkomt.
En daar zit ook de innovatie, hè, vaak. In ieder geval, daar gebeurt dat magische...
Ja, maar nu sla je de spijker op zijn kop. Want ik vind ook vanaf dag 1, je moet blijven innoveren. Wil je voorop blijven lopen? Of wil je je kunnen onderscheiden van de rest? Want tijdens die innovatie ontstaan dingen, een soort serendipiteit, die je eigenlijk niet had kunnen voorspellen. Dat is een samenloop van omstandigheden, waardoor iets gebeurt dat je anders nooit was tegengekomen.
Nee.
En innoveren, dat kost inderdaad wat, maar dat kan je binnen een beperkt budget prima voor elkaar krijgen. Maar je moet dus een management hebben dat open staat om jou ook te laten innoveren.
Ja.
En die zijn er niet veel.
Nee.
Helemaal niet als ze helemaal niet als ze ook bezuinigd moet worden. Dat gaat er vaak als eerste uit.
Ja.
Maar ik zou altijd adviseren, maak daar toch wat tijd en ruimte voor vrij. Creëer een testlab. Ja. Laat mensen daar ook in mee participeren, meedenken. Dat vinden mensen leuk. Weet je, ze moeten niet altijd maar hetzelfde blijven doen. We zijn niet allemaal voor de lopende band op aarde gezet. Ja, mensen willen iets proberen.
Ja. Ik ben nog benieuwd wat jij hebt gezegd. De Everest heeft heel veel voor me betekend. Je hebt dat mooie boek afgeleverd. Ik kan het overigens iedereen aanbevelen. Ik heb het gelezen. Hè? De Mount Everest onderweg naar de hemel. Het mooie vond ik dat je heel concreet bent. Eigenlijk ook een kijkje geeft achter de schermen van het organiseren van zo'n expeditie. Dat lees je gewoon niet zo vaak terug. vaak heel veel verhalen over die death zone, over de hoogteziekte. Maar bij jou was het iets meer de projectmatige kant eigenlijk van werken. Wat ik zelf ontzettend leuk vond om eens een keer op die manier te lezen. Waar ik eigenlijk nog net geen antwoord op heb gekregen was, oké, het heeft heel veel voor me betekend, maar welke andere Wilco zit hier aan tafel aan de andere kant van de Everest? Hoe heeft het je echt veranderd?
Ja, ik ben denk ik meer op dingen gaan terugkijken, reflecteren, de rust proberen te vinden en me wat minder druk te maken. Ja. Eigenlijk is misschien ook wel het mooie dat in de zone des doods alles wat zwarter, of laat ik zeggen zwart-witter wordt, niet zozeer zwart. Het gaat over ja of nee. Leven en dood, stoppen, doorgaan, zei ik net al. In de week dat ik terug was na mijn Everest-periode in het bedrijfsleven, dan zit je weer aan de managementtafel en dan gaat het over koetjes en kalfjes en dan is het, zijn het allemaal grijs tinten. Oh. En ik dacht bij mezelf, weet je, het is ja of nee, we doen het wel of niet. Ja. Wat is er nou moeilijk aan?
En door.
En weer door. Dat is natuurlijk de valkuil, dat je daar heel, heel cynisch in gaat zitten. En op een gegeven moment duurt dat toch alweer een paar maanden. Maar ga je wel weer terug gelukkig en ga je ook in die grijs tinten denken. Ja. Wat eigenlijk jammer is, want door heel zwart-wit te denken en van tevoren alles zo goed te kunnen dat je eigenlijk geen communicatie nodig hebt, hè, in de zone des doods, want dat kost ook allemaal zuurstof om in discussie te gaan. Dus probeer met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. En dan kan je aan zo'n directietafel ook in één keer heel snel een beslissing maken. En ik ben echt een heel groot voorstander, dat weten ze ook wel, van beslissingen nemen. En of het nou links is of rechtsaf, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Dat, je kan beter 80 beslissingen nemen waarvan er, weet ik voor wat, hoeveel verkeerd uitpakken, dan dat je maar heel weinig beslissingen neemt, die bijna allemaal goed zijn, om het zo te zeggen.
Van, van geen beslissingen nemen leer je niks.
Nee.
En van welke beslissing ook neemt, leer je heel veel. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste, wat ik hoop dat meer mensen dat in gaan zien of durven te doen. Want je hebt er lef voor nodig om een keus te maken. Ja. En erop terug te komen als het fout gaat. Maar dat maakt je wel de leider die een bedrijf nodig heeft om je hogerop te krijgen.
In welk gedeelte van het bedrijfsleven, welk gedeelte van het bedrijf zou je het gunnen dat ze veel meer expeditiestaal te werk zouden gaan?
Ja, dat is, laten we zeggen, als je een bedrijf uit drie lagen zou zien, de werknemers, middenmanagement en topmanagement, zou ik willen dat die hele middenmanagementlaag echt voor iets gaat staan waar ze zelf in geloven. En niet zozeer alles napraten wat het topmanagement wil.
Ja.
En natuurlijk hebben die een visie en die moeten een bepaalde koers varen voor hun aandeelhouders. Maar ik denk dat die ook heel graag zouden willen weten, doen wij het nou wel goed?
Ja.
En ik wil niet alleen maar ja-zeggers en papegaaien onder me hebben, maar ook mensen die kritisch zijn en zeggen, nou, als je linksaf gaat, dan ben je er misschien, duurt het wel langer, maar kom je wel altijd op bestemming aan. Net zoals ik die Noordroute heb genomen. Je moet niet altijd de makkelijkste route nemen. Hè? Ja. Of, en dan is het daarna heel makkelijk om de mensen die het werk moeten uitvoeren mee te krijgen. Want die weten dat het middenmanagement staat voor iets. En niet alleen maar iets doet wat ze krijgen opgedragen.
Ja.
En ik denk, als je zo'n omgeving kan creëren, dan floreert zo'n bedrijf. Want dan krijg je het gevoel dat je binnen een expeditie zou willen hebben. Vertrouwen. Transparantie. Eerlijkheid.
Ja.
Respect.
Dus jij zegt, het middenmanagement moet veel meer empowered worden. Of zichzelf empoweren, zal ik maar zeggen. Of ontwikkelen tot expeditieleider zijn.
Ja, eigenlijk zou je kleine, en het zijn geen eilandjes, want je wil het met elkaar doen.
Ja.
Maar binnen het gebied waar jij op actief bent, ik zeg altijd, het beste bedrijf bestaat uit heel veel kleine, autonome, zelfsturende teams.
Ja.
Van meerdere disciplines.
Ja.
Die met elkaar uiteindelijk een groter geheel vormen. En als je kijkt naar ons lichaam, dan gebeurt exact hetzelfde.
Ja.
Daar zitten systemen in. Als je die los zou zien, die draaien hetzelfde cirkeltje rond, maar die hebben een functie in ons lichaam.
Die doen we niet meer.
Maar op zich betekent dat verder niks. Maar bij elkaar vormen al die systemen een lichaam. Wat kan doen en laten.
Yes.
Weet je wat je wil.
Gezegd.
Wat staat er op jouw billboard? Las ik ergens in een boek.
De quote.
Ja, die heb ik. Die heb ik wel eens in Engelse. En dat is: get inspired, follow your intuition. En eigenlijk betekent dat zoveel, dat leg ik altijd uit aan het eind van de presentatie, maar daarmee sluit ik ook af. Laat je door iedereen inspireren. Pak elk moment mee dat je een verhaal kan horen of een podcast kan luisteren. Hoor wat anderen doen. Maar haal eruit wat van jou van toepassing is. Nee. Luister naar je eigen intuïtie wat voor jou van waarde kan zijn. En creëer je eigen persoonlijkheid en je eigen ik. Maar luister naar je eigen intuïtie. Laat je niet leiden door een ander. Maar laat je wel inspireren door wat anderen doen. En leer daar iets van wat van jezelf weer een rijker persoon kan maken. Get inspired, follow your intuition.
Ja, dat was een mooi bruggetje naar van een expeditiestokje of zo.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Ja.
Vraag is, aan wie zou je het stokje door willen geven?
Poeh. Nou, we zijn hier niet om het je makkelijk te maken. Nee, nou, het is een expeditie. Hè?
Ik heb niet zo heel veel mensen, weet je, waar ik tegen opkijk of waar ik zou zeggen van dat moeten we ook doen. Ik heb heel veel respect gekregen overigens voor Nirmal Purja,
ja.
He, 14 Peaks.
Ja.
De man die dat record wilde vestigen, wat al is ingehaald weer door de Noorse dame.
Ja.
Maar hij is de eerste geweest die iets voor elkaar bokste, waar eigenlijk niemand in geloofde.
Ja.
He, dus
en Nepalees ook.
Nepalees, die het voor de Sherpa's, de Sherpa-bevolking eigenlijk heeft opgenomen, die eigenlijk geen cent te makken had, maar iets deed waar hij in geloofde. Wat uiteindelijk, toen ook leek dat hij het ging halen, heel groot is geworden.
Ja.
Kreeg hij de sponsoring en nu met alle boeken en alles. Dus als ik het stokje zou mogen doorgeven, zou ik het aan Nirmal Purja willen doorgeven. En als het hier in Nederland zou zijn, en dat is dan misschien heel gek, of misschien ook niet, zou ik hem aan mijn broer doorgeven. Ja. Ik werk bij de marine. Hij heeft een tijdje ook in New York gezeten, 2 jaar gewoond tussen gezin, nu weer terug. En om eens te horen wat hij nou allemaal meemaakt. Want hij vertelt wel een hoop dingen. Hij heeft ook onderdeel uitgemaakt van de graandeal met Oekraïne en Rusland.
Ja.
Ja, je hoort nooit alles, maar tijdens zo'n podcast is hij vast wel bereid om daar meer over te vertellen. Dus ik denk, dat zou een mooie zijn.
Nou, dan spreken wij met de luisteraars af dat wij die documentaire die nemen wij mee in de show notes. Want die kun je op Netflix natuurlijk fantastisch kijken. En dan zetten we jouw broer op het lijstje.
Heel goed.
Leuk.
Volgens mij moeten we daarmee dit gesprek afronden, of niet?
Ik denk het. Mooi, dankjewel. Welkom.
Nou, ik wil jullie ook bedanken, want het is altijd mooi om vragen te krijgen waar je eigenlijk jezelf niet op kan voorbereiden. En die eigenlijk het verhaal heel mooi en eerlijk maken. Dus dank daarvoor.
Heb je het gevoel dat je hele verhaal verteld hebt, zoals je dat ook in lezing geeft? Of wil je nog iets kwijt als afsluiter?
Nee, eigenlijk heb ik alle dingen die ik graag met mensen wil delen, om ze iets mee te geven waar ze misschien iets uit kunnen halen of denken, verdorie, dat triggert me weer iets, waardoor ze in beweging komen om iets uit te zoeken. Alleen dat al zou ik heel mooi vinden. Weet je, en voor de rest vind ik het altijd, ik ben in ieder geval altijd heel blij als ik erover mag vertellen. Omdat ik altijd op het puntje van mijn stoel ga zitten. Ja, weet je, het leven is iets heel moois. En laten we met elkaar blijven ontdekken.
Ik heb nog een slotvraag over Antarctica, want ik vind het heel mooi hoe jij je expedities benadert en hoe menselijk en hoe filosofisch zelfs en reflecterend. En terwijl je een lijstje kunt afvinken en iets kunt voltooien, zeg maar, waar heel veel ambitieuze mensen misschien dat op hun cv zouden willen hebben, hoor ik bij jou dat je andere afwegingen maakt, laat zo zeggen. En dat er veel meer speelt, veel meer achter. En dat het niet zomaar een gegeven is dat jij per se naar Antarctica gaat. Ik wil niet zeggen dat je dat misschien ooit nog gaat komen, maar ik hoor daar iets. Wat is dat?
Nee, dat heb je goed aangevoeld. Want dat is inderdaad ook zo. Het is, in het begin vond ik het mooi om een lijstje af te vinken.
Ja.
Omdat het ook een excuus was om al die mooie reizen te kunnen maken. En ik vond ook dat is weer toevallig. Ik vond het boek De Ultieme Uitdaging van Dick Brass en Frank Wells terug. Twee Amerikanen die eigenlijk de Seven Summits als eerste hebben gedefinieerd als een lijstje. En nu ben ik het zelf eigenlijk aan het doen. Ja. Alleen ik kom er ook achter, en dat is misschien ook wel de persoon die ik misschien zelf ben, van dat ik mezelf ook wel steeds af blijf vragen, maar waar draait het om? Wat brengt het mezelf? Doe ik het om anderen een plezier te doen of om te laten zien wat ik allemaal kan? Of vind ik het zelf ook de moeite waard om dat te doen? Of zijn er misschien andere dingen die ik het meer de moeite waard vind? Want voor dat geld van Antarctica kan ik bij wijze van spreken ook al 8... of 3 andere 8000ers beklimmen. Ja. En dan denk ik, ja, als dat bergbeklimmen me dan zo heilig is, dan ga ik die 3 8000ers wel beklimmen. Maar schijnbaar is dat er dus ook niet. Dus nee. Ik ben voor mezelf op zoek, en dit is misschien ook de vraag voor mezelf die blijft hangen, wat het dus weer interessant maakt, want dan heb ik weer iets waar ik me in kan verdiepen. Wat is dat? Ja. Dus ik wil mezelf altijd blijven uitdagen en me de vraag blijven stellen. Ja. Niet alleen op het fysieke vlak, maar ook het mentale vlak. Wie is Wilco Dekker?
Ja.
Wat wil die nu echt? Oh. En is het iets wat hij voor de buitenwereld wil? Of is het iets wat hij gewoon van binnen in zijn hart wil?
Ja.
Maar waarom dan?
Ja. Ja,
want dat lijstje is heel illuster. Daar staan maximaal 30 mannen op nu. En daar ga je echte boeken mee in. Dus dat is nogal wat als je zegt van, nou ja.
Nee, dat klopt. Voor de Mount Everest. Maar dat is zo.
Nee, de Seven Summits. Nederlanders zijn er maximaal 30. Want er zijn er maar 30 die de Everest hebben beklommen.
Nee, ja, dat is waar. Het zijn er volgens mij 12 of 13 uit mijn hoofd. Nederlanders die 7 Summits hebben beklommen. Bij mijn weten. Dus ik zou de 13 of 14 worden. En dan kom je inderdaad wel in een lijstje van Nederlanders natuurlijk. Dat je denkt van ja, weet je, dat is ergens wel een keer terug te vinden, ook na mijn dood. Ik denk van ja, maar is dat dan zo belangrijk?
Ja. Wanneer zou die wel voor jou belangrijk worden? Of wanneer zou die het waard zijn, om het zo te zeggen?
Ik denk dat ik het helemaal niet zo belangrijk vind dat na mijn dood ik in een lijstje sta. Nee. Ik vind het veel mooier als ik tijdens mijn leven iets kan achterlaten waarmee ik nog veel meer mensen kan inspireren.
Ja.
Wat hun leven verrijkt.
Yes.
Dus, en misschien, ik vind leraar ook een heel mooi beroep. Alleen op een of andere manier hou ik niet van de herhaling. Dus is dat niet het vak voor me om hier verder te gaan. Maar eigenlijk betekent het wel, en daarom zeg ik het ook, dat ik wil anderen helpen meer uit zichzelf te halen.
Ja.
En ik denk dat een leraar is, of wat een leraar moet doen, om meer uit de leerlingen te halen. Ja, te proberen ze met energie te inspireren en ze meer mee te geven. Dat er heel veel in je zit. Want dat leer je eigenlijk als kind niet vanzelf. Ja, je hebt vaak wat leermeesters nodig die je in een richting duwen of bewegen.
Ja.
Nou, en ik hoop dat ik hoef geen leermeester te zijn, maar dat ik een vonkje kan zijn om iets groters te laten ontbranden. En ik denk dat heel veel vonkjes van heel veel mensen bij elkaar, hè, en ik hoop dat ook het House of Expeditions wat jullie gaan opzetten, heel veel van die vonkjes gaan creëren. En dat daar een heel mooi, laten we symbolisch afsluiten, een mooi Olympisch vuur kan ontstaan wat over binnen werkt.
Ja. Dus als Antarctica een vonkje is, zeg maar, of in ieder geval dat vonkje voor jou kan zijn en voor de wereld, dan zou het waard zijn.
Ja, dus ergens weet ik ook wel dat ik op zoek ga. Het hoeft voor mij dan niet per se misschien Mount Vincent te zijn. Alhoewel, als ik op Antarctica ben, ga ik hem zeker beklimmen.
Ja.
Ik ga denk ik op zoek naar iets wat op Antarctica ook kan worden gedaan. Wat misschien nog niet zoveel is ondernomen.
Ja.
En dat ik daar dan voor mezelf in ieder geval iets van een betekenis aan kan geven.
Ja.
Dus misschien is het dat wel.
De echte ontdekkingsreiziger is misschien.
Ja, ik heb het boek van Shackleton gelezen en dat is smullen. Ja, dat vind ik mooi hoe iemand zo eigenlijk onbevangen, nou goed, het was natuurlijk ook een kundig man, maar op zoek gaat naar iets waarvan je niet weet wat het is.
Nee, dat is het.
Stip op de horizon is er niet. Ja.
Nee, en dat zijn de echte reizigers hoor, dat je op zoek gaat naar iets waarvan je niet eens weet wat het is. Hè. Je gaat een berg beklimmen zonder dat je weet of er überhaupt een top op die berg zit.
Fantastisch, ja. Ik moet zeggen, ik heb studie economie gedaan en er was een hoogleraar die heeft de parallellen onderzocht tussen large event organisaties zoals de Olympische Spelen en de Elfstedentocht en bruggen getrokken naar bedrijfsleven. En een van de frappante dingen die eruit kwam is dat je bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld, je had het over vonken, Olympische Spelen is een heilig vuur. En dat betekent dat je geen enkele vrijwilliger hoeft te motiveren. Dus er zijn honderdduizenden vrijwilligers waarbij alle neuzen dezelfde kant uitstaan. En als je het hebt over een groter vuur, in het licht van de grote problemen van de wereld, zou ik bijna zeggen van we moeten dus dat vuur gaan creëren waardoor al die neusjes dezelfde kant uitstaan.
Ja.
En hij heeft toen, professor Buitendam was dat, die heeft toen een heel uitgebreid rapport gemaakt samen met Randstad en onderzocht van hoe kun je nou met hele grote teams die neuzen dezelfde kant uit krijgen door dat heilig vuur. En dat al die stakeholders allemaal als een zwerm dezelfde kant uitgaan. Interessant onderzoek. Heel veel lessen voor het bedrijfsleven ook.
Dat ben ik helemaal met je eens. En weet je, als we het filosofisch nog benaderen, want wat ik ook enorm mooi vind om te onderzoeken, is natuurlijk ook hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Hoe we zijn opgebouwd uit DNA-moleculen. En uiteindelijk als je teruggaat zeg maar, naar de kleinste deeltjes die we dan nog kunnen zien, dan kom je eigenlijk op de snaartheorie uit. Dat eigenlijk alles wel in beweging is en trilt. Maar dat betekent ook dat als we daaruit zijn opgebouwd, alles in beweging is en trilt. En dat we onbewust ook iets uitstralen, waardoor je wellicht door sommige mensen een goede klik voelt, anderen weer niet, omdat ze in elkaar verlengde liggen. Dus de harmonische ontstaan of de amplitude tilt, die verdubbelt zich. En ik geloof er ook in, omdat je zegt, zo'n Olympisch vuur, iedereen heeft diezelfde gedachten. In een stadion of een concert komt iedereen ook met dezelfde beleving. Hè? Dus een vibe bestaat voor mij uit mensen die dezelfde energie op hetzelfde moment uitstralen naar iets, omdat ze datzelfde doel hebben, dezelfde beleving. En er is meer dan wij, want als je dat uitlegt aan mensen, dan merendeel denkt van onzin, je doet gewoon je ding en het is klaar. Maar er is meer achter de schermen dan wij denken. En dit is iets waardoor ik in de berg ook denk, daar heb je ook geen storing van 4, 5G, wifi-signalen die elkaar verstoren. Daar ben je puur met de natuur.
Een beetje zelf.
En met jezelf. Maar die trillingen, weet je, dat gaat over. Wij zijn dingen, we horen bij die natuur als onderdeel van.
Zeker.
En dat vind ik ook mooi om over na te denken. En dat verrijkt eigenlijk, dat plaatst veel meer in perspectief.
Ja.
In de muziek heb je, op de gitaar heb je de geestsnaar. En het schijnt, ik ben geen muzikant. Ik zeg altijd, als ik ga zingen, dan gaan mensen huilen. Maar als je op een gitaar de geestsnaar aantikt, dan gaan op alle andere gitaren de geestsnaren meetrillen. En dat is feitelijk dat vonkje wat jij in je lezingen wil zijn, wat ik ook altijd zeg, waarmee je probeert om die andere vonkjes op te...
Ja, een klein beetje in resonantie te krijgen.
Juist. Nou, mooi. Prachtig.
Nou ja, ik heb toevallig 5 gitaren in huis staan, omdat ik...
Dan gaan we testen. We gaan testen zometeen.
Nee, dat klopt. Snaren, trillingen, dat heeft iets magisch.
Fascinerend. Ja. Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.